druk ik weer op het verkeerde. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom op deze werkvergadering van de Raad van de Gemeente Beemster. Allen hartelijk welkom, raadsleden, leden van het kwaliteitsteam en ook op de publieke tribune. En ik heet ook welkom de kijkers thuis, voor zover die er zijn, die via internet kunnen meekijken. Ik heb bericht van verhindering gekregen van het raadslid, van mevrouw Jonk. Andere berichten van verhindering van raadsleden heb ik niet. De tafel is behoorlijk vol, maar we hebben bedacht dat de leden van het kwaliteitsteam een beetje tussen jullie in gaan zitten. U zult daar straks meer van horen. Ik heb begrepen dat in ieder geval de heer De Lange om 9:45 de zaal moet verlaten. Maar ik heb hem beloofd, of tenminste aangegeven, dat we tegen die tijd wellicht ook wel klaar zullen zijn. Daarmee heb ik de opening gehad en ook het eerste agendapunt. Ik geef het woord aan wethouder Han Hefting, die een en ander bij u zal inleiden. En dan zult u merken dat wij wat dat betreft automatisch de agenda gaan volgen. Mochten er vragen bij u rijzen tijdens inleidingen, dan hoort u wel van de inleider of u dat even moet bewaren of dat u die vragen meteen kunt stellen. En verder wil ik voorstellen deze werkvergadering zo informeel mogelijk te houden, zodat de informatieuitwisseling ook op een informele en prettige manier, ook prettige manier, kan plaatsvinden. Het woord is aan Han Hefting.
Ja, dankjewel. De camera op mijn positie staat alvast ingesteld op het scherm, dat als ik straks de presentatie geef, dat dan zowel het scherm als de spreker ook voor de kijkers thuis goed in beeld is. Vandaar dat op het moment dat ik het woord voer, het woord des Beemsters in beeld komt. En dat vind ik op zich best wel een hele aardige gewaarwording om dat zo te zien. Wij hadden bedacht om, want we hebben dat eerder gedaan, een kennismaking tussen kwaliteitsteam en gemeenteraad. Maar we zijn inmiddels een periode verder. We hebben een gemeenteraad in een andere samenstelling. En ook het kwaliteitsteam is op een aantal plekken veranderd van samenstelling. Een goede zaak om weer eens, hetzij hernieuwd, hetzij opnieuw, kennis met elkaar te maken en wat zaken uit te wisselen. Nou, dat uitwisselen, dat is het laatste gedeelte van het programma waarin we graag een open discussie zien ontstaan tussen de leden van het kwaliteitsteam en het college en de gemeenteraad. Om op basis van niet zozeer een concreet thema of een onderwerp, maar meer de wat meer algemeen geformuleerde titel van de invloed van des Beemsters op het ruimtelijk beleid. Veel te vaag om daar concreet mee aan de gang te gaan. We hebben het iets concreter gemaakt door u alvast de tekst van een interview van 1,5 jaar geleden, wat Marienke Steenhuis en ik hebben gegeven voor een speciale uitgave van Architectuur Lokaal. Ik hoop dat u dat heeft doorgenomen. Niet om die nou per se ter discussie te stellen vanavond, maar meer om het beeld neer te leggen van, nou, dit is de manier waarop wij erover praten en kunnen we daar ook gedeelde gedachten bij de gemeenteraad in aantreffen en zijn zeer benieuwd naar een ieders ideeën en gedachten op dat punt. Nou, het kwaliteitsteam, een voorstelrondje, zal zo vanuit de voorzitter van het kwaliteitsteam, Marienke Steenhuis, naast mij gezeten worden ingeleid en verder georganiseerd. Maar iedereen weet, maar ik zal het in vogelvlucht nog even aangeven, dat met het inzetten van des Beemsters 2, en daar zijn we in 2006 al mee begonnen, en feitelijk in 2007 is dat van start gegaan, namelijk het op een rijtje zetten van een aantal projecten waarvan de uitkomst uiteindelijk moest leiden tot het meer concreet maken van de ideeën die in de ontwikkelingsvisie des Beemsters, die van 2006 is en die in de 2 jaren daarvoor tot stand is gekomen. Daar moest meer vorm aan gegeven worden middels die projecten. En een kwaliteitsteam, een team van deskundigen, mensen van naam en faam binnen hun vakgebied vanuit het hele land, met een bijzondere interesse in de Beemster, is samengesteld om die projecten op hun kwaliteit te toetsen. Daar komt het woord kwaliteitsteam ook vandaan. Maar tegelijkertijd heeft het team zich ook ontpopt in de afgelopen 3 jaar als een sparringpartner voor het, voor het college waar we graag naar luisteren vanaf de kant van het college. En ik heb gemerkt dat van de kant van de gemeenteraad ook regelmatig wel wordt aangegeven dat het op prijs gesteld wordt dat het kwaliteitsteam daar zijn licht over heeft laten schijnen. En in enkele gevallen zelfs specifiek verzocht van laat het kwaliteitsteam daar nog eens naar kijken. Daarmee begint het zijn plek te krijgen en loop je ook tegelijkertijd tegen een ander moment aan, namelijk dat we ook gezegd hebben dat dit een tijdelijk verhaal moet zijn, namelijk dat het Des Beemsters project tot 2012 of tot en met 2012 zou moeten lopen, in elk geval met een vastgestelde einddatum. Daarmee ook het moment moeten zijn waarop de projecten tot een einde zijn gekomen. En dat zou dan ook de bestaansreden van een kwaliteitsteam moeten doen beëindigen. Nou, dat is maar zeer de vraag. Dat heeft ieder ook in het coalitieprogramma kunnen lezen. Dat er naastig gezocht zal gaan worden naar een manier om de borging van ruimtelijke kwaliteit, van cultuurhistorie in die ruimtelijke kwaliteit, om dat op een of andere manier gestand te kunnen geven in de toekomst. Het zij met een team als dit, het zij in combinatie met een nieuwe vorm van welstandsadvisering waar we het in de nabije toekomst ook zeker over gaan hebben. Het zij in wat voor andere vorm dan ook. Daar zou je ook in de vorm van ambtelijke kracht kunnen denken. Dat staat allemaal nog ter discussie, dat komt later. Misschien is vanavond daar een aardige aftrap voor. We moeten zien hoe dat in de praktijk zal gaan. Het lijkt mij een goed idee om Marinke Steenhuis het woord te geven om in elk geval te beginnen met de voorstelronde. Daar had jij een aantal ideeën over hoe je dat wilde gaan doen ook. Hè?
Goedenavond allemaal, mijn naam is Marinke Steenhuis. Ik ben sinds 2007 voorzitter van dit kwaliteitsteam Beemster, Des Beemsters. Ik heb een achtergrond als architectuurhistoricus en was al vanaf 2003-2004 eerst als onderzoeker betrokken bij het eerste rapport over Des Beemsters, later bij het tweede rapport, de projectformulering. En heb dus eigenlijk de hele geboorte van het projectbureau mogen meemaken en deels mogen begeleiden. Waarna ook de vraag kwam, zou je ervoor voelen om mee te denken over dat kwaliteitsteam? Nou, dat is een prachtige rol. Het voltallige team is vandaag aanwezig. Wij danken u allereerst ook voor de ontvangst in uw gelederen. Het is denk ik belangrijk om ons voor te stellen, maar voor ons ook om u een klein beetje te leren kennen. Dus ik wilde voorstellen dadelijk om gewoon rond te gaan en nou, dat moet niet te lang, maar in ieder even kort zich voor te stellen en misschien dat er zich al iets heeft voorgedaan naar aanleiding van ons werk of zoals de burgemeester al zegt, discussie kan straks ook op gang komen. Wethouder Hefting zal een presentatie geven over het project, dus dat soort vragen kunnen straks. Even op hoofdlijnen, wat we proberen te doen is het gemeentebestuur van advies dienen op ruimtelijk gebied. Dus de deskundigen die zich dadelijk zullen voorstellen, die hebben allemaal een achtergrond die te maken heeft met bouwen, met ontwerpen, met toetsen, met planologie, met stedenbouw, met landschap, met hoe gemeentes functioneren. We hebben geprobeerd om daar een complementaire groep mensen in te vinden. Met financiering vergeet ik, heel belangrijk. En dat is fijn omdat het een misschien wat atypisch kwaliteitsteam is. Er functioneren er wel meer in de landen. Hè. Het is ook een tijdje mode geweest dat er hier overal quality teams en zo. Dit is toch een beetje een andere, denk ik. Het is nogal een meewerkend team. Wethouder Klaver en Hefting en ook af en toe wethouder Dings zijn ook aanwezig bij de vergaderingen. Er wordt ook niet geheimzinnig gedaan. Het is eigenlijk meer zes wekelijkse werkbesprekingen waarvan tevoren de agenda natuurlijk wordt afgestemd. Wat zijn de ruimtelijke vraagstukken waar we mee bezig zijn? We hebben daar wel een soort agenda achter natuurlijk. Dat zijn de projecten waar Des Beemsters 2 waarover besloten is dat die prioriteit hebben. En het is een medewerkend team omdat er verschillende achtergronden en expertise in zit. En die worden ook ingevlogen als dat nodig is. En die gaan dan even apart naar een bijeenkomst of die lezen een bepaald stuk door en geven daar commentaar op. Dus het is niet van er zit een rij mensen en die roepen wat en dan gaan we weer naar huis. Maar er wordt ook echt huiswerk meegegeven. En dat maakt dat wij als leden toch zelf er ook ontzettend veel van leren, wil ik wel benadrukken. Omdat je heel dicht op de gemeentelijke organisatie zit. En probeert om toch de relatief kleine gemeente die Beemster is en het binnen de dijk ook heel logisch is, om maar eens gelijk even iets te noemen, dat je die kunt helpen om zijn identiteit te versterken. Die identiteit die heeft het natuurlijk al 400 jaar en dat merken we ook altijd weer aan de mensen die hier wonen en werken, hoe sterk dat ook in vergeleken met andere gemeentes in de landen leeft onder de burgers. Maar tegelijkertijd is er het UNESCO-predicaat dat ook wordt aangegrepen, zo is ons bij onze installatie ook wel verteld. Het zij door voor, dan door tegenstanders, dan wel door tegenstanders om ergens tegen te zijn. Tegen een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. Nou, hoe vind je daar nou balans in en wat is wijsheid in dat soort kwesties? En ja, wat is, zeggen wij altijd, het laadvermogen van de Beemster? Gewoon heel plat gezegd, wat kan de Beemster hebben aan nieuwe ontwikkelingen? Want dat de polder niet onder een kaaspolp staat, dat vinden we allemaal. Maar tegelijkertijd is daar wel een precaire balans in die we ook in de gaten moeten houden. Nou, wat nou zo bijzonder is aan het beleid, hè, het ruimtelijk beleid valt uiteen in een bestemmingsplan buitengebied, gebiedsvisies, de structuurvisie die nu opgesteld gaat worden, de omgevingsnota, dat is de vroegere welstandsnota. Allemaal beleidsdocumenten die een facet van het van de ruimte van de Beemster, het ruimtelijk ordeningsverhaal vertegenwoordigen. Het kwaliteitsteam mag heel direct getuige zijn en meedenken over de herijking van al die ruimtelijke beleidsdocumenten die nu gaande is. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied. Dat is echt bijzonder om te zien hoe daar zeer inhoudelijk en zeer precies wordt gekeken, althans in het conceptverhaal in dit stadium nog, naar een zorgvuldige, maar ook productieve inbedding van alle eisen en wensen die er deels in de Beemster spelen en toch ook weer die balans te vinden met dat erfgoedverhaal. Nou, iets dergelijks geldt voor de omgevingsnota, iets dergelijks geldt voor de structuurvisie waarover we nu over de opzet hebben mogen meedenken. Daarnaast komen natuurlijk in het kwaliteitsteam hele concrete ruimtelijke vraagstukken aan de orde. Hoe moet er omgegaan worden met schaalvergroting in de landbouw? Hoe gaat het met het project waterberging dat nu op een haarna gevuld is? Hoe zit het met nieuwe typen van bebouwing? Waar moeten die aan voldoen? Met de verpaarding, hè, dat thema dat je minder koeien ziet en meer paarden. Daar lijkt het soms bijna. Met de Nekkerzoom als een typisch gebied waar je het woord verrommeling misschien voor zou kunnen gebruiken, juist omdat het zo dicht in de invloedssfeer van Purmerend ligt en van oudsher ook in die tuinenhoek een hele andere maatstructuur in die verkaveling heeft gezeten. Nou, dat zijn zo onderwerpen die de afgelopen 3 jaar bij ons gepasseerd zijn en waarover wij proberen mee te denken, elk vanuit onze eigen discipline. Ik wilde het voor dit moment hierbij laten en graag gewoon op volgorde, voor wie zich nog niet heeft voorgesteld, de tafel rondgaan. Dank u wel.
Mijn naam hoef ik niet te noemen. Ik ken jullie allemaal en Marienke, jou en de leden van het kwaliteitsteam kom ik regelmatig tegen, je zei dat al. En met name op de dossiers waterberging, maar ook waar het gaat om de herinrichting van een provinciale weg. Waardoor ook door toedoen van het kwaliteitsteam, Stefan Gal, kijk ik even aan, de provincie ook van harte meedenkt en meedoet aan een plan over de Oosthuizerweg, de 509. Wat dus komende maandagavond rijp is om gepresenteerd te worden aan de inwoners van Noord-Beemster.
Jos Dinks, wethouder, onder andere van duurzaamheid en economie. En dus ook betrokken bij het kwaliteitsteam.
Jan Noets. Mijn hele leven actief in ruimtelijke ordening als consultant, als ambtenaar, als werkzaam bij de private sector, onder andere ING Bank. En daar te maken hebben gehad met financieren, beleggen, ontwikkelen van onroerend goed, maar ook gebiedsontwikkeling. En financiële achtergrond en technische achtergrond. Mijn rol ook een beetje in het kwaliteitsteam van wat is haalbaar. Want ja, je kan wel iets willen, maar het moet ook economisch verantwoord zijn. En mijn bijzondere belangstelling is voor de Beemster is dat ik was op het eeuwfeest 350 jaar Beemster. En En mijn voorvaderen waren een van de eerste groep bewoners, zeg maar, in de Beemster. Zij boerden in Beets en trokken dus de Beemster in. En vandaar dat ik het buitengewoon interessant vind om in dit kwaliteitsteam te zitten, om te kijken van een structuur, hè, duurzame stedenbouw of duurzame ruimtelijke ordening. Na 400 jaar is die Beemster nog behoorlijk vitaal. En ik vind het leuk om daar aan mee te werken, dat dat ook zo blijft en vitaal blijft.
Ga ik meteen door. Magdalene Steur. Bestuurskundige staat in het de interview, dat zag ik. En dat is eigenlijk een term die ik mezelf niet zo vaak meegeef, maar ik ben het wel. Ik ben mede-eigenaar van een organisatieadviesbureau, Lysias, dat veel opdrachten doet op het gebied van werelderfgoed. Recent ook de voorlopige lijst, heeft u misschien wel iets over gelezen. Nou, dat is ook een mooi discussiepunt, dat zijn alle werelderfgoederen of potentiële die hopen alsnog voor dit predicaat in aanmerking te komen. Nou, er was nog een hele tour om daar een selectie in te maken. Dus we hebben ook weer heel goed gekeken naar de criteria die daarbij horen. Dus dat heeft mij ook wel weer even de scherpte gebracht in wat het nou vraagt om werelderfgoed te zijn. En aan de ene kant is natuurlijk het te worden, maar de opgave hier is het te blijven en binnen die eisen op een goede manier te functioneren. Daar denk ik over na en mijn specialisatie is dat ik vooral meedenk over de verhouding tussen gemeente, provincie en andere overheden en hoe je daarin als gemeente Beemster effectief kunt opereren. Dus dat is mijn rol in het voornaamste rol in het kwaliteitsteam, los van dat ik dus ook mee mag praten over alle ruimtelijke ontwikkelingen. Maar dat is voor mij soms ook wel heel erg leerzaam, moet ik zeggen. Daar ben ik niet in gespecialiseerd.
Mijn naam is Mart Bakker. Ik zit inderdaad voor de Beemster Polenpartij. Ik heb een veredelingsbedrijf voor groenten en bloemzaden in de Beemster. Dank u wel.
Mijn naam is Leo Schagen. Ik werk zeg maar in het waterbeheer en in de breedste zin. En de term laadvermogen die maar vandaag werd die viel, en ook de term vitaliteit. En met name ook de economische kracht die hier in de polder moet blijven. Die moet ervoor zorgen dat dit kan blijven bestaan. Zonder dat het te museaal wordt. Zijn vitaliteit en zijn economische kracht verliest.
Nico de Lange, fractievoorzitter Beemster Polderpartij. Ondernemer in Beemster. Ja, wij volgen het kwaliteitsteam voor zover mogelijk. Want ze opereren vrij anoniem. En ik denk dat dat een goede zaak is. En we hopen dat we in de toekomst heel veel herkennen van degene wat we vanavond onder andere te horen krijgen.
Rone Uitenthuis, nieuwe raadslid dus, in maart begonnen. En ik hoop ook volgend jaar officieel politicoloog te zijn, dus dan op een wetenschappelijke basis. En ik studeer af op duurzame ontwikkeling, dus die balans tussen ecologie en economie, dat is centraal in mijn studie. Dus wat dat betreft is dit heel interessant. En ruimtelijke ordening is bij de bestuursafdeling, bij de afstudierichting bestuur en beleid, natuurlijk altijd een groot thema. Dus dit heeft mij ook mijn interesse.
Ja. Ik ben Stefan Gal, ik ben een stedenbouwkundige en architect. Ik heb met twee partners heb ik een bureau van stedenbouw en landschapsarchitectuur in Rotterdam. Ik ben een echte stadsjongen, maar hou ontzettend veel van de polder. En ik ben wel vaker gevraagd voor welstandsteams of kwaliteitsteams. Ik heb altijd nee gezegd, behalve hier, omdat ik het zo'n ontzettend leuke vraag vond. Want het lijkt me uitermate vervelend om als een soort team achterover te moeten zitten en dingen langs te komen en dan een soort te beoordelen en een soort toetsing te geven, zeg maar. Maar hier was de vraag echt om te helpen om, laten we zeggen, die Beemster te ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Dus hoe je daar nou gewoon omgaat met de ene kant met het erfgoed en de andere kant gewoon met de voortgaande ontwikkeling die er gewoon natuurlijk gewoon in de wereld plaatsvindt. En dat vond ik leuk en vind ik leuk. En
Ik ben Gerard Groot, raadslid voor D66, civiel ingenieur en gemeenteambtenaar bij de gemeente Amsterdam. De rol die ik hier kies is uiteindelijk de vraag stellen van wat gaan we nou doen? Want het is leuk bouwstenen maken en Ik wil dat er dus echt terugbetaald zien in concrete producten. We hebben onlangs zelf ook jullie sterke merk vertaald naar een duurzaam, sterk groen merk. En daar dagen we ook het kwaliteitsteam toe uit. En ik zou ze een veel prominentere rol nog gunnen in het conditioneren, het ontwikkelen. En het niet dus onherstelbaar ontwikkelen van deze hele mooie polder.
Ik ben Marion Segers, fractievoorzitter van D66. En wij hebben hiervoor en ook nu steeds gepleit dat het kwaliteitsteam veel meer betrokken zou zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Beemster. En we hebben het altijd heel erg betreurd dat dat niet het geval is geweest bij het bestemmingsplan Zuidoost-Beemster 1. En wij hopen dat dat met elke andere ontwikkeling in de Beemster wel het geval is. We hebben een aantal voorbeelden gezien wat jullie hebben gedaan. En dat zag er heel gedegen uit. En dat was goed onderbouwd. En dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Doet u het? Ja. Mijn naam is Harma Horlings. Ik ben landschapsarchitect van beroep. Ik heb 15 jaar lang bij een particulier bureau gewerkt, bij de gemeente Amsterdam, Den Haag. En sinds 4 jaar nu bij een grote natuurbeherende organisatie. Ik hou me bezig met toetsing van ruimtelijke kwaliteit en ontwerp in de meest brede zin van het woord. En in de avonduren geef ik ook les op de Academie van Bouwkunst. Marienke die vroeg mij van de zomer of ik deel wilde nemen in het kwaliteitsteam. Dus ik ben eigenlijk helemaal fris en nieuw. En ik was eigenlijk gelijk enthousiast. Want ik had van mijn voorganger Erik Luiten al gehoord dat dit een hele professionele club was. Waar met goede inzet en betrokkenheid werd gewerkt. En niet in de laatste plaats door de gemeente zelf. En bovendien had ik ook al het nodige gehoord van de Beemster bouwdoos. Wat toch een heel bijzondere combinatie is van onderzoek, ontwerp en culturele planologie. Dus ik was gelijk heel enthousiast. En tot nu toe heb ik twee bijeenkomsten mogen bijwonen. En is mijn enthousiasme eigenlijk alleen maar groter geworden. Ja.
Joel Smit, technologische achtergrond en fractielid van D66.
Mijn naam is Gerfien Pielagen, kom uit Rijp. De meesten kennen mij wel, denk ik. Werk 38 jaar bij het schap, bij het waterschap. Ik ben meegegroeid met de Beemster naar de Waterlanden en nu bij het Hooggemeenschap van ons Noorderkwartier. Een civiel-technisch achtergrond en nu als stafmedewerker werkzaam nog in Edam, zo direct in Heerengewaard. Ruim een jaar terug ben ik gevraagd door het team om het team aan te vullen. Ik zat al bij de stichting Beemster Werelderfgoed en de stap was heel klein. Ik doe het graag om mijn steentje bij te dragen in de bouwdoos op het gebied van de waterstaat, wegen, historie, kennis van het gebied. Dank u wel.
Mijn naam is Arie Commandeur. Ik ben fractievoorzitter van het CDA. Mijn achtergrond is onderwijs, middelbaar onderwijs. Ik hou zeer van deze polder, hoewel niet geboortig, maar toch sinds 1969 al hier. En je wordt nooit een echte Beemstering, dat snap ik wel. Maar het begint er toch aardig op te lijken. Mijn verhouding tot het kwaliteitsteam is wat ambivalent. Omdat ik al vaker gevonden heb voor mezelf dat er toch wel heel veel organen en lichamen zich bezighouden met de Beemster. Als ruimtelijk ordeningsobject, zal ik maar zeggen. Dat veroorzaakt toch vaak een soort spaghetti van belangen en invloeden. En het is wel eens lastig om als raad, die aan het eind staat van de keten, om daar dan nog voldoende invloed in te hebben. En ik sluit me toch ook wel aan bij de woorden van mijn collega, de heer De Lange, die het had over de anonimiteit. Ik vind dat het kwaliteitsteam, dat die naam met ere draagt overigens, wel eens wat meer uit die anonimiteit mag treden. U heeft, de heer Roenhorst heeft ooit gezegd, er is een geboortekaartje uitgegaan bij de geboorte van het kwaliteitsteam. Maar ik geloof niet dat de gemiddelde burger weet of de kleuter al loopt of kruipt of wat hij doet. Dus dat lijkt me toch wel een gemiste kans. Daar moet nog wat aan gewerkt worden. En tenslotte, dat klinkt misschien wat bedreigend, maar ik vind wel dat we duidelijk ook moeten zijn. Het kwaliteitsteam zou werken tot 2012. En ik denk ook alleen al vanwege financiële problemen, denk ik dat het dan ook wel geborgd is. En dat die verwachting spreek ik ook uit. En dat we dan er ook een punt achter kunnen zetten. En dat het in de organisatie, zoals de heer Hefting zo vaak zegt, dan moet het landen in de organisatie en in de harten en in de koppen van de Beemster. En dan heeft u uw werk voltooid. Dank u wel.
Goedenavond, mijn naam is Koos Buijs. Ik ben fractielid van het CDA. Ik heb een technische achtergrond. Ik ben technisch medewerker op de afdeling verkoop. De firma Buurs BV in Zaandam. Die verkoopt folieverpakkingsmachines wereldwijd. Ik zit sinds 2004 in de raad. En ik ben benieuwd wat wij vanavond gaan horen, wat u ons gaat vertellen als kwaliteitsteam. Het is het team op zich is wel bekend, we hebben eerder u ontmoet. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, onder andere zijn hoe zijn de projecten geborgd richting de provincie. Ik heb er wel in de stukken iets van gelezen, maar daar zou ik graag iets meer over horen. Maar dat komt denk ik vanavond vast aan orde. En de status van de projecten in percentage gereed. Start 2007, we zijn nu 2010. 3 jaar verder. En ik dacht dat u zocht naar een bepaalde richtlijn hoe we nu verder gingen, maar in 2012 stopt u. Dus ik kan me voorstellen dat die richtlijn dan wel heel snel bepaald moet worden. Dank u.
Ja, ik ben Carolien van den Berg. Ik ben sinds april de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid hier. Heb de geboorte meegemaakt van het kwaliteitsteam als raadslid. Ik ben heel erg nieuwsgierig eigenlijk naar de voortgang van een aantal projecten, net zoals mijn buurman ook noemde. En zit ook heel erg na te denken van en hoe borgen we dat zometeen. Maar dat zit er voor bij elkaar. Ik denk dat als ik het zo lees, zo tussen de stukken door, wat er allemaal zo vanuit het kwaliteitsteam toch ingebracht is in de stukken, die dus ook aan kwaliteit hebben. De kwaliteit daarvan is ook vergroot, dat ik het heel erg jammer zou vinden, of heel erg zou vinden, als dat niet voortgezet zou worden op de een of andere manier. Maar dat wordt spannend.
Goedenavond, ik ben Peter de Waal. Ik ben lid van de Partij van de Arbeidsfractie hier in deze gemeente. Ik zwerf al jaren rondom de raad heen. Maar sinds dit jaar mag ik me dan ook volwaardig raadslid noemen. Ik heb altijd al een bijzondere belangstelling gehad voor dit project. In mijn dagelijks werk hou ik me bezig met groenbeleid, met name het recreatieve groenbeleid bij de overheid. En daar komt de Beemster ook nog wel eens langs. Ik probeer me daar altijd een beetje afzijdig van te houden, omdat ik anders met een dubbele pet op kom te zitten. Ik hou me daar onder andere ook bezig met bijvoorbeeld nationale landschappen, met bufferzones, met recreatie om de stad. Allemaal interessante projecten. De projecten lijken wel een beetje te eindigen nu met dit nieuwe kabinet. We zullen allemaal vanzelf merken wat het allemaal gaat brengen. Er is al een paar keer gezegd over de borging. Ik vind het een verschrikkelijk woord. We moeten in ieder geval zekerheden hebben van hoe we nou met in ieder geval de uitkomsten van alles wat deze Beemsters brengt omgaan. En het is altijd wel prettig, vind ik, als er iemand meekijkt over je schouder. En met name van mensen van buiten de polder die op een andere manier dan wellicht geboren en getogen Beemstelingen zoals ik er zelf mee ben, naar dit gebied kijken. Dus als we dat vanavond nog aan de orde hebben, graag.
Mijn naam is Wout Zeekant. Ik ben fractievoorzitter van de VVD en ondernemer in de Beemster. Kwaliteit van de Beemster staat bij mij voorop. Het wonen daar, het werken daar, het recreëren daar en onderdeel zijn van deze prachtige polder. Altijd idolaat geweest over het project des Beemsters. En ik draag daar graag bij om de kwaliteit van de Beemster op niveau te houden zoals het nu is en zelfs nog te verbeteren.
Ik ben Erika Helder, VVD-raadslid. Voor het dagelijks werken heb ik doen de administratie van ons veehouderijbedrijf. En daardoor ook extra geïnteresseerd in onderwerpen van de Beemsters.
Okay, mijn naam is Peter Paul Wietsen. Ik ben zelfstandig gevestigd planoloog. Sinds een jaar of twee in Amsterdam, daarvoor in de regio Den Haag. Ik heb vanuit mijn praktijk veel te maken met een aantal plannen die om cultuurhistorie draaien, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En eigenlijk geen enkel project meer waar cultuurhistorie helemaal niet aan te pas komt. Wat dat betreft heeft het onderwerp echt wortel geschoten. Ik probeer er altijd op te letten in mijn werk en dus ook hier aan de plannen en programma's waar ik aan meewerk. Of we er inderdaad vanuit kunnen gaan dat dat plan zal gaan werken. Want een plan maken op zichzelf is vaak niet zo moeilijk. Maar voor het zorgen dat er iets van terecht komt. En dat mensen ook vanuit hun eigen motivatie het aantrekkelijk vinden om eraan mee te werken. Dat reken ik een beetje tot mijn aandachtsveld. En ik moet zeggen dat het werk voor het kwaliteitsteam hier mij veel voldoening geeft, omdat deze gemeente als werelderfgoedhouder taak bepaald niet lichtzinnig opvat en daar ook af en toe nieuwe manieren en nieuwe opgaven uit de voorschijn komen. Dus dat is voor ons ook interessant om aan te werken.
Ik ben Arjen Hoornhorst, projectleider van het bureau des Beemsters, meer genoemd in deze zaal. Voer tevens het secretariaat van het kwaliteitsteam des Beemsters. Ik moet zeggen, dat is een hele boeiende klus. Met voortdurend overvolle agenda's. We hebben 9 december opnieuw een vergadering. En ik kan de leden van het kwaliteitsteam vertellen dat het een overvolle agenda is. Maar goed, de stukken komen eraan. Even een kleine correctie, meneer commandeur. U had het over het geboortekaartje. Dat was het geboortekaartje van het projectbureau des Beemsters en niet van het kwaliteitsteam.
Dat is bijna hetzelfde, toch?
Nee. Hopelijk wordt dat vanavond misschien wat duidelijker. Dank u wel.
Ik ben Kees Jongens, griffier bij de gemeente Beemster. Ik werk bijna net zo lang bij de gemeente als griffier Pielager bij het waterschap. Griffier zijn natuurlijk mijn belangrijkste functie bij de gemeente en daarnaast heb ik nog een paar projecten onder handen.
Harry Brinkman, ik ben van oorsprong elektronicus en sinds 2003 burgemeester van deze gemeente. Naast mijn wettelijke portefeuille, zoals dat voor burgemeesters geldt, heb ik ook de portefeuille Werelderfgoed. En uit dien hoofde ben ik ook voorzitter van het platform van Werelderfgoederen in Nederland. Sinds kort werelderfgoed.nl geheten. En ben ik president van de Vereniging van Werelderfgoedsteden. En ben ik bestuurslid van ICOMOS in Nederland. En dat zijn mijn functies die een relatie hebben met het werelderfgoed. Marienke, mag ik jou het woord weer geven? Of mag ik hem aan Han geven? Han, dan gaan we naar agenda punt 3, denk ik. Dat is de presentatie van des Beemsters door wethouder Hefting.
En dan moeten we nu kijken of de techniek, althans de voorbereidingen daarvoor die we vanmiddag uitgetest hebben, of dat werkt. Maar ik heb het idee van wel. Ik ga lekker in het licht staan. En ik hoop dat ik goed verstaan ben voor iedereen hier in deze zaal. Maar ik hoop ook voor de mensen thuis. We hebben een tijd getwijfeld over van moet je dit nou doen op deze manier. Want wat ik graag wil gaan doen is onze presentatie des Beemsters, zoals we die zoveel en zo vaak hebben gehouden in de afgelopen tijd, toch nog een keer aan de raad geven, omdat een aantal raadsleden nieuw is. Dat geldt voor de leden van het kwaliteitsteam in het bijzonder, want volgens mij heb ik de presentatie in die hoedanigheid nooit aan het kwaliteitsteam gegeven. Daarom moesten we dat maar gewoon zo doen. En dan zou ik hem kunnen toespitsen op dit gezelschap, waarvan ik mag aannemen dat we er iets meer in zitten dan wat normaal gesproken het geval is. Maar ik heb ervoor gekozen om dat juist niet te doen. En dus de presentatie nu te geven aan een groep mensen die elk willekeurig gezelschap in Nederland zou kunnen zijn. Ik had hem 2 maanden geleden voor het laatst voor het personeel van het gemeentehuis. Toen heb ik ook gezegd van ik doe net even of jullie de vrouwenvereniging uit Putten zijn. Want ook daar moet je het aan kunnen uitleggen. Maar vervolgens viel ik tijdens het verhaal wel uit mijn rol. Want dan doe je weer een beroep op de kennis die jouw zaal kennelijk toch wel heeft. Dus dat zal ongetwijfeld vanavond zal dat ook gebeuren. Nou, dan is het van belang om het werelderfgoed in het perspectief te zetten zoals we daar graag naar willen kijken. En dan begin ik altijd met te laten zien wat wij hier beneden in de hal hebben hangen. De inschrijving in het register van werelderfgoed, het bewijs daarvan, gedateerd 4 december 1999. En de reden waarom de polder de Beemster op de lijst van werelderfgoederen is gezet. Dit is zo ongeveer de enige tekst in de hele presentatie, dus het wordt absoluut geen leeswerk. Maar, en u kent ze ook allemaal ongetwijfeld. Meesterwerk van creatieve planning, idealen uit de oudheid en de renaissance in het ontwerp van het droogmakerijlandschap. Dat is een belangrijke reden. Een tweede reden is ook een niet onbelangrijke, namelijk het ontwerp daarvan dat innovatief en visionair wordt gezien. 400 jaar later kijken we daarnaar dat in de tijd een innovatief en visionair landschapsontwerp was. Dat ook een diepe en blijvende invloed heeft gehad op andere droogmakingsprojecten in Europa en daarbuiten. De Beemster was de eerste grote droogmakerij waar nieuwe techniek werd gebruikt en heeft daarna vooral als een groot voorbeeld voor andere projecten geleid. En het is in die tijd, begin van de 17e eeuw, een tijd, een belangrijke periode van sociale en economische ontwikkelingen, was het vooral een belangrijke stap voorwaarts in de relatie tussen mens en water. Die is daarna nooit meer hetzelfde geweest, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is allemaal prachtig, dat soort woorden. Maar in de praktijk zit je dan wel klem tussen aan de ene kant zuinig willen zijn en iets willen doen met het feit dat je cultuurhistorisch erfgoed bent. En aan de andere kant ben je wel, woon je en werk je wel in een vitale gemeenschap. En dat botst. En die botsing tussen die twee heeft ertoe geleid dat we een aantal jaren geleden met het project Des Beemsters zijn begonnen. En de concrete aanleiding lag hem in een tweetal voorgenomen ontwikkelingen in de Beemster. De eerste is de bouw van de bijpoederfabriek van de Kono. Tegenstanders daarvan gebruikten het argument: dit kan niet in een werelderfgoed, om er tegen te zijn. En voorstanders daarvan zeiden van: het zou zo mooi zijn als in een werelderfgoed de Beemster een prachtige landmark die het landschap een duidelijk gezicht geeft op die manier. En de verbinding tussen het landschap zelf en wat je ermee doet, namelijk kaas maken, op die manier vorm te geven. Voor- en tegenstanders beide het argument werelderfgoed hanteren. En datzelfde gold voor de plannen die toen bestonden voor de aanleg van een golfbaan. Maar met name de Kono, de wijpoederfabriek, is een belangrijk katalysator geweest in dat proces. Dat leidde ertoe dat er dat project is gestart. Daar gaan we later meer over vertellen. Maar het is van belang dat we eerst goed en helder in beeld hebben van wat is die Beemsterpolder nou en waarom is die nou feitelijk werelderfgoed geworden en waar praten we, als we het over het fysiek daarvan hebben, waar praten we dan feitelijk over? Vandaar eerst maar even een stukje geschiedenis, ontstaansgeschiedenis. Harry en ik houden dit verhaal ook nog wel eens in het buitenland. Dan is dit overigens een Engelstalig plaatje, maar ik heb hem er toch maar in laten staan. Ook in Nederland, veel mensen realiseren zich niet dat een zo groot gedeelte van dit land gewoon beneden de zeespiegel is. 1/3 van dit land ligt op of onder de zeespiegel. En op dat derde gedeelte van dit land, daar woont 60% van de bevolking. En die 60% verdient 70% van het bruto nationaal product. Met andere woorden, er is een hele sterke economische afhankelijkheid van het laten bestaan en laten voortbestaan op een veilige en economisch verantwoorde manier. Want het is niet niks. Het is niet het onbelangrijkste gedeelte van het land waarin de stad Amsterdam met zijn economische activiteit, inclusief Schiphol en de haven van Rotterdam, zich in bevindt. En dit is ook het verhaal van Amersfoort aan zee. Wat gebeurt er als de zeespiegel zoveel meter stijgt, dan ligt Amersfoort aan zee. Daar is dit ook het plaatje van. Dat is belangrijk om je dat te realiseren, want het zegt iets over de verbinding tussen economie en landschap en economie en de manier waarop we met die droogmakerij omgaan. Maar toch maar even een stapje verder terug in de tijd. En dan hebben we het over de morfologische geschiedenis van de Beemster. Maar dit was één grote veenklomp. Het gebied waar we nu zijn, 2000 jaar geleden. Die langzaam uitgesleten werd, zowel van buiten als van binnen. Je ziet hier op het linkerplaatje het ontstaan van de Zuiderzee feitelijk. Doordat steeds water door de getijdenwerking naar binnen ging en weer naar buiten ging. En steeds meer land afkoud. En datzelfde gebeurde ook van binnenuit. De meren die ontstaan zijn door de werking van de wind. Maar in eerste instantie ook door de gevolgen van menselijke activiteit, pogingen om het land droger te maken, het graven van kanalen, afwateringskanalen, leidden er juist toe dat er steeds meer afkalving was. En daardoor zijn die grote meren zijn ontstaan. En dat leidde tot deze beweging, die zeg maar vanaf het jaar 800 staat hier, tot ongeveer 1600, zie je dat er ook steeds meer water kwam en steeds minder land. Nou, en er zit een plaatje achter en dat is een simulatie. Want stel nou dat we niet dat volkje waren geweest van dijkenbouwers en droogmakers, dan had dit proces zich waarschijnlijk wel voortgezet. En de voortzetting van dat proces had wel eens dit beeld kunnen opleveren. Dan blijft er weinig over van de provincie Noord-Holland, zoals jullie zien. Maar goed, het is maar een simulatie en we weten niet zeker of het zou zo zijn, maar dat het een gang door zou zijn gegaan die we hebben stilgezet door die droogmakingsprojecten zo in te zetten, dat is evident. Nou, dan is dit aan het eind van de middeleeuwen ongeveer de situatie in Noord-Holland. Waarbij we de grote meren, de Heerhugowaard, de Schermer, de Beemster, de Purmer en de Wormer duidelijk zien. Het oerei, het ei wat tot aan Beverwijk doorliep. Eén grote watermassa. En de stad Amsterdam, het rode stipje hier onderaan, woonden toen al 100.000 mensen. In wat wij nu kennen als het gebied binnen de Singel, zeg maar, de middeleeuwse stad Amsterdam, daar woonden al 100.000 mensen. En die moesten allemaal gevoed worden. Er was grote behoefte aan nieuw land voor voedselproductie. En er was behoefte om de dreiging van dat water, om dat tegen te gaan. En een aantal Amsterdamse kooplieden en regenten, maar ook vanuit Den Haag is veel invloed uitgeoefend. Onder leiding van deze meneer Dirk van Os, en dat is wel echt wel de belangrijkste in die hele geschiedenis, die heeft het geld daarvoor gefourneerd. En dit was een van de eerste, PPS-constructies, publiek-private samenwerking. Eigenlijk was het een puur private onderneming en uiteindelijk ook een hele winstgevende operatie. Iets over het ontwerp. Maar eerst een slokje. Deze afbeelding is een schets van Simon Stevin, Vlaams-Nederlandse wetenschapper, eind 16e eeuw, die hier het ontwerp van de ideale stad, La Città Ideale, heeft getekend. Het was een Antwerpenaar, net als Dirk van Ostad was. De relatie is niet echt te duiden, daar is niet echt bewijs voor, maar er zijn wel hele duidelijke verbanden. Maar in die tijd golden idealen uit de Renaissance, rechte lijnen, geometrische patronen, maar vooral een nuttig gebruik van de ruimte die je daarmee ontwerpt. Dus centrale functies in het midden, rechte woonblokken, staten daaromheen en het geheel veilig ommuurd en de tuinen daar buiten. Nou, dit vierkante ontwerp, dat kom je op heel veel plekken in de wereld kom je dat tegen in de stedenbouw. Ik heb daar een aantal voorbeelden van. De meest bekende, en er wordt wel eens onterecht een hele sterke link met de Beemster gelegd, maar de basis is hetzelfde, maar de een is niet gekopieerd van de ander, is New York Manhattan. Maar er zijn andere voorbeelden. Dit is Kristiansand in Zuid-Noorwegen, ook in die tijd ontworpen. En dit is iets minder duidelijk, maar dit is Boston, de oostkust van de Verenigde Staten, ook een van de eerste nederzettingen in Amerika. Maar ook de Poolse 17e eeuwse werelderfgoedstad Zamość is volgens dit principe ingericht. Een plein in het midden, de rechte straten, het geheel ommuurd. En jullie zien, ze zijn er ook afgebleven, want alle woonbuurten zijn vervolgens ver buiten die historische binnenstad geplaatst. Daarmee is dit nog een heel mooi, gaaf voorbeeld van zeg maar, het ontwerpprincipe zoals Stevin dat heeft neergelegd. Maar ook in Nederland kennen we een voorbeeld wat niet helemaal uit de 17e eeuw komt. Dit is ouder, dus Elburg op de Veluwe, maar je ziet wel het principe van de geometrische patronen en de omwalling, de ommuring hiervan. Maar ook in de 19e eeuw komen we die voorbeelden tegen. Dit is Glasgow, het 19e eeuwse gedeelte van Glasgow in Schotland. En dit is de 19e eeuwse uitbreiding van Barcelona. Waar exact om de 133 meter wegen getrokken zijn, zowel in horizontale als in verticale richting. En daarmee dus diezelfde ontwerpprincipes, en noem het maar idealen uit die ontwerpgeschiedenis, zijn toegepast. Nou, die tijd, althans zo kijken we daar achteraf op terug, is een tijd waarin we dachten dat zaken maakbaar was. We hebben het hier over de maakbaarheid van een stad, de maakbaarheid van een landschap, maar ook de maakbaarheid van een samenleving was iets wat opgeld deed. Dit plaatje is de voorpagina van een van de uitgaven van Sir Thomas More, Utopia. En dat was dus meer het idee over de maakbare samenleving waar iedereen in vrede en liefde met elkaar samenleefde. Maar ook in de 20e eeuw dachten wij nog dat de samenleving maakbaar was. Toen de Wieringermeer moest worden ingericht en mensen daarheen moesten om daar te gaan boeren, heeft de Rijksoverheid zorgvuldig mensen geselecteerd in gelijke verhoudingen in allerlei in de gezinten, dus evenveel Rooms-Katholieken als gereformeerden als in het land voorkomen moesten, daarheen een gelijke verdeling van de provincies. Een soort mini-Nederlandse maatschappij is hier neergezet, over maakbaarheid van de samenleving gesproken. Maar we hadden het over het ontwerp. En dat ontwerp, dat kun je uittekenen. En dat is op de tekentafel gebeurd toen dit nog een meer was. En ik kan hem laten zien op de foto van vandaag, wat aangeeft dat het ontwerp van toen nog steeds tot op de meter nauwkeurig vandaag ook van toepassing is. Eerst is getrokken de langst denkbare lijn die je in dit gebied zou kunnen trekken. En dat is uiteindelijk ook de middenweg geworden. Hij loopt, zoals jullie weten, ietsje uit het noorden, 20 graden ongeveer. Omdat vanuit de heersende windrichting dat meer zich ook in die richting had ontwikkeld. En van daaruit zijn op gelijke afstand van elkaar zoveel mogelijk grote vierkanten in het midden uitgezet. En die lijnen die staan steeds op 1 zeemijl, 1852 meter van elkaar. Zodat die grote vlakken zijn ontwikkeld. En naar de randen toe, en dit zijn die grote vlakken, sorry. Naar de randen toe, en dat heet dan de zoom van het geheel, is een kleinere verhouding getrokken. Daar kon niet meer die volle afstand, want dan zou je hier al heel onvoordelig zijn uitgekomen. Dus daar zijn ze kleiner. Maar niet zomaar kleiner, de verhouding tussen dit brede vlak en het iets smallere vlak. Je ziet dat het naar de kanten toe steeds in dezelfde verhouding is. Die verhouding die zijn afgeleid van de gulden snede. Dat is de toepassing van de gulden snede in het ontwerp van het landschap van de Beemster. Nou, en over die gulden snede een aantal plaatjes moet ik laten zien. Leonardo da Vinci, we komen hem vaker tegen. De man van Vitruvius, de ideale verhoudingen van de mens. Verhoudingen die je overal in de natuur tegenkomt. Je ziet de kootjes van een hand en vingers, de lengteverhouding tussen die, naarmate ze kleiner worden, volgens een bepaald patroon. 8 staat op 5, staat op 3, staat op 2. En diezelfde verhoudingen, die kom je heel veel in de natuur kom je tegen. In wat wij een ideaal gevormd gezicht noemen, want dat zijn ook maar afspraken die we met elkaar maken uiteraard, kom je die op die manier tegen. De manier waarop een oorschelp is vormgegeven, de verhouding tussen tanden onderling en gebit ten opzichte van de mond zijn lijnen te trekken die steeds die gulden snede, die onderlinge verhoudingen tussen ofwel lengte en breedte of twee lengtelijnen achter elkaar aangeven. Maar ook de dingen die de mens gemaakt heeft daarna. Waarom heeft een creditcard of een bankpas deze afmetingen? Dat is omdat lengte en breedte zich precies volgens de gulden snede tot elkaar verhouden. Waarom, dit is overigens nog generatie 1 geloof ik van de iPods, maar waarom was een iPod een mooi dingetje toen het net op de markt was? Omdat hij ontworpen was volgens patronen die je rechtstreeks kunt herleiden op de gulden snede. Maar je komt het ook tegen in de cultuur, in de bouw van een viool, in de manier waarop het gezicht van de Mona Lisa is opgebouwd. Mondriaan heeft de lijntjes er zelf al vast bij gezet, zeg ik altijd maar. En daar hebben we dan weer Leonardo da Vinci, twee keer zelfs, het laatste avondmaal, waarin je precies die zaken kunt doen. Maar ook in de bouwkunst, zowel in de middeleeuwse als in de klassieke, als in de 20e eeuwse bouwkunst, kun je steeds lijnen trekken dat je zegt van dit, de eerste etage staat tot de tweede etage in een verhouding die de gulden snede is. Dat kom je ook bij Corbusier tegen, dat kom je ook bij Griekse gebouwen tegen. En daar zie je al iets van een formule staan, wortel 5. Nou, nu krijgen we een lesje wiskunde. Die getallen 8 staat tot 5, staat tot 3, staat tot 2. Je komt ze hier tegen in wat heet de reeks van Fibonacci. Fibonacci was een 11e eeuwse Italiaanse wetenschapper. Die had op een gegeven moment bedacht, uitgevonden, dat als je een reeks neemt en je telt steeds bij een getal het voorgaande getal op, 3 plus 5 is 8, 5 plus 8 is 13, 8 plus 13 is 21. Dit kun je tot in het oneindige kun je dit voortzetten. Dat is de reeks van Fibonacci. De verhouding tussen die getallen, 8 gedeeld door 5, 13 gedeeld door 8, 21 gedeeld door 13, die is naarmate die getallen klein zijn nog heel ruw. Want eerst is die 1 en dan is die 2. Maar je ziet hem al heel snel naderen naar 1,618. En hier zit een oneindig aantal decimalen aan vast, naargelang de reeks naar beneden groter wordt. Maar hij nadert aan dit getal. En dat getal, dat kun je berekenen, want dat noemen we phi. En het is niks meer dan de uitkomst van de som wortel 5 plus 1 gedeeld door 2. Probeer dat maar eens uit op je zakje maar naar thuis. Dan kom je op 1,618 met veel decimalen. Kom je uit. En je hebt daar ook de omgekeerde waarde van. 1 gedeeld door 1,618 is 0,618 met exact het aantal zelfde decimalen ook. Dat betekent dat de verhouding 1 staat tot 1,6 en 0,6 staat tot 1. Dat zijn verhoudingen, dat noemen we de gulden snede. Iets grover afgerond zijn dat verhoudingen in 3 staat tot 2. Met andere woorden, in de bouwkunst zie je dat de verhouding van ramen van vensters ook zo'n 5 staat tot 3 verhouding ook heel nauwgezet volgen om daarmee die gulden snede te volgen. Nou, dat zijn maar afspraken die we met elkaar maken, maar dat heeft wel iets te maken met hoe we als mensen in elkaar zitten. Want je gezichtsveld, het blikveld dat je hebt, dat is natuurlijk nooit exact afgebakend. Je ziet geen frame waarbinnen, ja tenzij je door een sterke bril kijkt, maar je ziet geen frame waarbinnen je je gezichtsveld hebt. Maar de verhouding tussen de breedte van het gezichtsveld en de hoogte van het gezichtsveld is ook de verhouding van de gulden snede. Met andere woorden, als iets daarin past, dat het niet iets wat is wat rechtop staat op scheef, maar past in die verhouding daarvan, dan vinden we dat mooi. En mooi zeg ik dan tussen aanhalingstekens, en dat is ook maar een afspraak die we met elkaar maken. Maar het is wel iets wat de oude Grieken al hebben begrepen. En wat in de Renaissance weer als een soort ideaal naar boven gehaald is. En we sindsdien ook in de architectuur en in de beeldende kunsten ook steeds weer terug zien komen. En dit is de wiskundige onderbouwing daarvan. En dat ontwerp, dat vind je terug in het ontwerp van het landschap van de Beemster. Want de 1 op 1, die reeks van Fibonacci begint met twee enen. Die 1 om 1, die kom je tegen in de zuivere vierkantsvorm die steeds terug. 2 staat op 3, is het aantal grote vierkanten in het midden. De lengteverhouding, 1 staat tot 0,618, tezamen 1,618 staat tot 1. Of wat grover afgerond, de 3, de 2 en samen de 5. Daar kom je ze in tegen. En je komt ze nog meer en nog vaker tegen. De binnenstad van Amsterdam, tot aan de Herengracht, bestond al toen de Beemster droog gemaakt werd. De Keizersgracht en de Prinsengracht zijn pas daarna aangelegd. Dit volgt nog een wat organisch patroon. Dat is nog organischer, dat is uit de middeleeuwen. Dit is al ietsje strakker, maar de Keizersgracht en de Prinsengracht die lopen hartstikke strak op gelijke afstand. En daar kun je zien dat de afstand tussen twee bruggen is 1,6 en de afstand tussen twee bruggen die kant op, dus de breedte tussen twee grachten van de bouwblokken, is dan 1. Maar ook 1 staat tot 2. Die kom je overal tegen en die kom je dus veel minder, misschien meer als toevalligheid tegen, naarmate je verder in de binnenstad van Amsterdam komt. Maar met name die laatste twee grachten, die dus later in de 17e eeuw aangelegd zijn, kom je dat tegen. Om dat maar weer eens een bewijs te leveren over de verbintenis tussen Beemster en Amsterdam. Nou, dan zijn de waterwegen. Ze zijn op dezelfde manier ontworpen, gelegen naast en gelegen tussen feitelijk de wegen, hier in rood, waarmee dit ruitenpatroon zo ontstaat. Nou, wat meer in detail. 1 vierkant, gevormd door 4 wegen, doorsneden door 2 waterwegen. Heeft dan de volgende maatvoering. En 1¼ wordt dan verdeeld in 5 kavels. Dat is de manier waarop de verkaveling heeft plaatsgevonden. De maatvoering is dus die 1852 meter voor de lengte, de afstand tussen twee wegen. Daar de helft van is 926 en daar een vijfde van is 185 meter. Nou, dat zijn willekeurige getallen, maar we kenden nog geen meters in die tijd. Dit tezamen heeft de oppervlakte van 20 morgen. En morgen was een oppervlaktemaat uit die tijd. Dat was zoveel land als een boer op één ochtend kon bewerken. Dat was een morgen. Dus zoveel land dat je dat in 20 morgen, 20 ochtenden kunt bewerken, dat heette de ideale bedrijfsgrootte te zijn. Daarmee was het een hele moderne polder in die tijd. Dat daar voor de op dat moment ideale bedrijfsgrootte de kavels ook op waren aangepast. En ook nog een keer passend in de rekenkundige methodiek die aan de verkaveling zelf ook ten grondslag lag. Als je ziet dat de schermer, 20, 25 jaar later wordt droog gemaakt. Dat zijn dan andere morgens, maar ze zijn wel groter. Daar zijn de kavels 25 morgen, maar daar wordt met een andere maat gerekend. Maar uiteindelijk zijn ze wel groter. Dan zie je al dat in het verschuiven van de tijd ook de kavelgrootte alweer opschuift. Met andere woorden, de schaalvergroting in de landbouw die is niet van vandaag of gisteren, maar die is al van het begin van de 17e eeuw, zou je kunnen stellen. Nou, hoe komen we aan die 1852 meter? Dat is dus een zeemijl en een zeemijl bestond al in die tijd, dat hadden de Engelsen al lang bedacht. En die is afgeleid van de omtrek van de aarde. Die is op de evenaar verdeeld in 360 graden en elke graad is weer verdeeld in 1 minuut. Nou, en dat is 1852 meter. Nou, die vierkante vorm, die kom je ook op het kleinere schaalniveau. Misschien komen we nog te spreken over erven vanavond. Ook daar is dat een vorm die van belang is. In elk geval in het meest voorkomende type gebouw in de polder, zeker in die beginjaren. En dat is de stollenboerderij. Maar dat is niet typisch Beemsters. Hij komt al heel veel voor hier, maar dat is natuurlijk iets wat van heel Noord-Holland het geval is. Waarbij dit, de eenhoorn, het meest aansprekende voorbeeld is. En dan hebben we nog de buitens gehad, zoals Vredeburg, die ook zo hun belang hebben gehad. Maar dat valt even buiten het kader van deze presentatie. Tot nu toe heb ik het alleen maar plat laten zien in twee dimensies. Kaartmateriaal gezien van bovenaf. Maar ook in de derde dimensie kom je diezelfde geometrie kom je tegen. Dit is, nou ja, zeg maar een willekeurig gekozen weg. Dit is de Hoogbredeweg in de richting van de Westdijk. Waar je lijnen kunt gebruiken om het perspectief te zien. Maar die heb je niet eens nodig. Want datzelfde perspectief, dat zie je als je daar loopt. Je ziet alles naar één punt gaan. En het wordt altijd dwars doorsneden door ofwel de eerstvolgende weg met zo'n laanbeplanting, ofwel de dijk die je aan het eind ziet. Het verdwijnt altijd met één punt in de verte. En met name die laanbeplanting, die al vanaf het begin altijd het plan is geweest om uit te voeren en vrij snel ook al is aangeplant, is heel bijzonder. Met name op de dijken is dat iets heel bijzonders om op waterkeringen wortelende gewassen te hebben. Ik denk dat Gervien dat kan bevestigen. Maar het is wel gebeurd en ook, het wordt ook onderhouden. Die bepalen dat driedimensionale beeld en daarmee die kamers die dat feitelijk vormen. Ook een van de bijzondere kwaliteiten van Beemster. Ik druk de verkeerde kant, sorry. Nou, dan moeten we het even over Des Beemsters hebben, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik vind het altijd belangrijk dat ze dit stuk vertellen, om in elk geval diegenen die dat dan nog niet weten ook goed op het netvlies heeft om te weten van het is niet zomaar een stukje land, toevallig een keertje een pomp opgezet en daarmee is het droog geworden. Maar het is wel op een hele bijzondere manier ontstaan. En dat is ook de reden dat we er vandaag de dag ook nog steeds zo naar kijken. Nou, de gemeenteraad heeft in 2006 de ontwikkelingsvisie voor de Beemster op basis van eigen kwaliteiten, genaamd Des Beemsters, aangenomen. Maar wat neem je daarmee aan? Dat is een dikke ontwikkelingsvisie waarin een bouwdoos, een aantal case studies is uitgewerkt. Maar diezelfde gemeenteraad zei daarna ook van, dat is allemaal mooi, maar wat gaan we daar nou mee doen? En daar hebben we het lang en indringend over gehad in 2006. En uiteindelijk zijn we gekomen tot, dit is de voorpagina van dat rapport, tot Des Beemsters 2 van visie naar projecten. Giet het nou in de vorm van projecten, maak dingen fysiek hanteerbaar, doe er iets mee en zorg dat die uitkomsten van die projecten bijdragen aan de kwaliteiten van dat werelderfgoed door ze hetzij op te nemen als regelgeving, hetzij in het bestemmingsplan uiteindelijk zijn plek te laten vinden. Nou, uit een uitgebreid selectieproces, ik vergeet nog even te vertellen waarom we hier bij elkaar zitten, dat is namelijk de organisatievorm die daarbij hoort en met name het bureau des Beemsters. Dit is bureau des Beemsters, dit is Harry. En die hoort tot de staf van de gemeentesecretaris. Maar in de praktijk zie je hem, zowel extern als intern, als binnen de organisatie, zie je hem zich, nou mag ik het zeggen, overal tegen aan bemoeien. In elk geval te zorgen dat hij als een spin in het web zorgt dat projecten op gang komen, draaiende, gehouden worden. Maar vooral ook de integraliteit tussen afdelingen goed bewakend. En dat is de rol van het projectbureau. En daarnaast hebben we de gewaardeerde bijstand. En dat is de reden dat we vanavond bij elkaar zitten. Van het kwaliteitsteam. Inmiddels lichtelijk van samenstelling veranderd. Althans, jullie zien Erik Luijten nog op de foto staan. En niet Harma en Gervien die daar later bij gekomen zijn. Maar in elk geval, het team bestaat nu wel uit deze mensen. Want dit lijstje is wel aangepast. Nou, ze hebben zich vanavond aan jullie voorgesteld. Dus dat mag op zich mag dat duidelijk zijn. De projecten. Uit een grove selectie van, ik meen dat het er wel 30 of 40 waren, hebben we er een twintigtal geselecteerd die we de moeite waard vonden om te gaan uitvoeren. En daarvan een twaalftal die we een hoge prioriteit wilden geven. En daarmee zorgen dat in 2012, de einddatum van het geheel, dat die uitgevoerd zijn. Om daarmee ook te kunnen voldoen aan de doelstellingen. Om te zorgen dat je werkt niet alleen aan een ontwikkelingsvisie daarop, maar dat je die visie ook gestalte geeft door dingen concreet uit te voeren. Waterberging was een grote opgave. We spraken in die tijd zelfs over misschien wel de noodzaak om 40 hectare water te moeten bergen. Dat was de uitgangssituatie. Kopergravuren, allerlei ontwerpopgaven als het nieuwe landhuis en hoe moet je met het boerderijerf omgaan, hoe moet je in zijn algemeenheid met stoppende boeren, met vrijkomende agrarische bebouwing omgaan. Het paard, maar Rinke noemde het eerder vanavond al, als iets wat je niet als een bedreiging moet zien, maar wel als een kans om ontwikkelingen in het buitengebied goed vorm te geven. Hoe gaan we met 400 jaar Beemstroom? Die is er nu feitelijk uitgevallen. Dat doen we op een andere manier. En er zijn er ook bijgekomen. Nekkerzoom kwam om de hoek. Die hebben we tot nieuw project verheven. Oosterhuizenweg is eerder genoemd vanavond. De herinrichting daarvan. Dat heeft het bureau des Beemsters naar zich toegetrokken als een project. Omdat het van belang is dat het draagt bij aan de doelstellingen van des Beemsters. En is tegelijkertijd ook een goed voorbeeld van hoe je op een, wat wij dan een des Beemster manier van behandelen noemen. Maak een probleem groter, verdeel het over meer mensen, zorg dat je belangen bij elkaar krijgt. En praat vervolgens gezamenlijk over een oplossing die een ook door een ieder gedragen oplossing gaat worden. Met name waterberging is daar een goed voorbeeld van. Zijn om die reden ook tot des Beemsters project verheven. En zo ook de nieuwbouw, voorgenomen nieuwbouw van de Kono is iets wat heel nadrukkelijk vanuit het bureau des Beemsters wordt begeleid. Nou, dan kan ik alle projecten doorlopen. En ik denk dat we dat niet moeten doen, want dan houden we zo weinig tijd voor discussie over. Is er iemand in deze zaal die niet weet waar het waterbeheerproject over gaat? Ik kan me dat amper voorstellen. Het is misschien goed om in elk geval kort even de plaatjes door te lopen waar het vandaan komt en wat water in de polder betekent. Maar met name de opgave waar we voor staan, de gebieden op laag pijl en op hoger pijl, donkerblauw, is maar 26% van de polder. Dat moet vergroten naar 40% door in goed overleg te zorgen dat je afspraken maakt over het pijl van de sloot, daarmee landverbetering realiseert, maar ook virtuele waterberging. Je maakt het mogelijk om meer water in de polder vast te houden voordat het hoeft te worden uitgeslagen. En de kunst was om van 26% naar 40% te komen, om daarmee het equivalent van 10 hectare waterberging te doen. En deze, denk ik, hebben jullie nog nooit eerder gezien. In elk geval, hij is nu wel even in de juiste context. Dit is een hoogtekaart van Beemster. Zwart is hoger dan lichtgroen. Dat witte, dat zijn meetfoutjes. En dit is een kaart van de pijlvakken. Als je die nou op elkaar legt, dan krijg je de zogeheten droogleggingskaart van Beemster, die dus alleen maar iets zegt over het relatieve verschil tussen maaiveld en slootpijl. Dus dat kan hoger liggen, dat kan samen lager liggen, maar hoe groter die drooglegging, hoe droger, hoe roder in dit geval het gebied, en hoe hoger die sloot staat relatief gesproken, hoe blauwer dat gebied. Daaruit komt een verrassend beeld dat er hele natte, relatief slechte gebieden in de polen zijn. In de volksmond heet dit ook al de pishoek en niet voor niks. Zelfs bij de uitgifte van de kavels in 1612 was al bekend dat dit slechte grond was, om maar zo'n voorbeeld te geven. Nou, daar heb je een aantal gebieden meer van. Die worden gezien als heel kansrijk om daar door waterpeilverlaging grondverbetering aan te brengen, om daar dat project tot een succes te maken. Dus daar zijn we als eerste de aandacht op gaan richten. Uiteindelijk werd het wat anders, dat heb je altijd in dit soort projecten, maar dat was in elk geval de reden om daar heel sterk de aandacht op te richten. En dat hebben we gedaan. En we hebben fantastische avonden gehad hier in deze zaal, in de Kerkhaan, waar dan ook, waarin landeigenaren gezamenlijk gebogen, letterlijk in dit geval, met een vilstift in de hand over de kaart, enthousiast aan de slag zijn gegaan van, ja, ik wil wel meedoen, maar dan moet mijn buurman ook meedoen. En wat gaat me dat kosten? En overtuig mij maar eens van de noodzaak waarom. Dat heeft vele avonden gekost, maar ik beschouw het nog steeds als een hele waardevolle investering, de manier waarop we, en dat noem ik des Beemsters, de manier waarop je een probleem breed maakt en van meer mensen maakt en vervolgens gezamenlijk naar de oplossing gaat zoeken. En uiteindelijk, en in dit geval, en Jan zal dat zeker kunnen bevestigen, tot grote tevredenheid, tot een succes leidt. Want we hebben veel meer dan die 16 hectare hebben we uiteindelijk op papier erbij gekregen. Meer dan 10, het werden er uiteindelijk bijna 16, zo is het, ja. Ik heb me vermaakt die avond in elk geval. En deze mensen waren er ook druk mee bezig. Nou, dan is dit een animatie van hoe het zou moeten worden. Dat er steeds meer donkerblauw wordt. Dat hoeven niet per se deze te zijn. En die vakken die veranderen ook van vorm natuurlijk. Maar dit is het idee. Maak meer blauw. Met andere woorden, dat is het directe bemalen gebied. Dat sluit direct aan op de plekken waar het uitgeslagen wordt in de ringvaart. Dus daar zit je buffercapaciteit. Als het hoog is, valt het direct over de Pendam in het lagere gedeelte. Dus je moet het lagere moet je zien te vergroten. We beschouwen dit als echt als een groot succes. En binnen de waterschapswereld wordt er ook volop over gesproken. Met veel nieuwsgierigheid naar gekeken. En dit kon ook wel eens een vervolg hebben om te kijken van hoe kun je soortgelijke zaken elders in het land naar Beemsters voorbeeld ook vormgeven. Nou, dat is iets waar we met z'n allen best trots op kunnen zijn. Nou, het paard, het zijn eigenlijk niet veel meer dan wat plaatjes. Dit was mijn persoonlijke inspiratie in de tijd om daarmee aan de gang te gaan. Maar het gaat uiteindelijk om dit soort beelden, dit soort ruimtelijke kwaliteit tussen aanhalingstekens, die je dus gewoon niet zou willen in de polder, met verrommeling op erven van paddocks, allerlei andere apparatuur, die ik heb er te weinig verstand van, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Nou, het boerderijerf, dat wordt een te lang verhaal, want nou ga ik helemaal iets vertellen over deze notitie die we allemaal kennen zoals we hier zitten, zowel vanuit de raad als vanuit het kwaliteitsteam. Maar ik vind het in het kader van een presentatie altijd wel handig om toch even de systematiek daarvan door te lopen. Van hoe hebben we nou door het houden van interviews en het signaleren van tendensen en het kijken naar van hoe kun je daar nou mee omgaan en hoe kun je je dus vervolgens richten op het zoeken van een oplossing. Keuzes die nog gemaakt moeten worden overigens in het bestemmingsplan. Hoe ga je nou die erfinrichting maken? Nou, wij zijn op dit moment met workshops bezig die daar nog dieper op gaan inzoomen. En dat zijn deze zes voorbeelden van hoe je dat kan doen. Maar met name de volgende, en dat is toch wel deze. In het bestemmingsplan, het oude bestemmingsplan, zetten wij een soort stempel van 100 bij 100 meter en daarbinnen mag je je gebouwen neerzetten. De bedrijfswoning zit er ook in en als die er al voor stond, dan zetten we daarbij. Stop, dan gaan we het op deze manier. Binnen dit vak is een verkeerde knop. Ontwikkeling als deze mogelijk, namelijk een stolp, een bijgebouw en een bescheiden loopstal daarachter. Maar datzelfde en mooie beplanting. Maar datzelfde bestemmingsplan biedt dus de ruimte, de mogelijkheid om een ontwikkeling als deze ook neer te zetten. We hebben in ons bestemmingsplan onvoldoende geborgd dat ontwikkelingen als deze, en daar moet je niet tegen zijn, want als iemand wil schaal vergroten, dan moeten wij hem ook willen helpen. Zo is het ook nog wel eens een keertje. Maar je moet je wel afvragen van, is dit een beeld wat je op veel meer verschillende plekken in de pol wilt hebben? Of zou je wat meer de vinger aan de pols willen hebben en moeten kijken hoe je kunt afdwingen of door goede samenspraak kunt zorgen voor goede landschappelijke inpassing van dit soort plannen? Nou, er zijn wat ideeën over geweest van hoe kun je dat dan vormgeven? Je kunt de voorkant kun je een erfbestemming geven. De discussie hebben we gevoerd eerder al in de commissie. We komen daar later wel wat nadrukkelijk op terug over een beplantingsvrije zone aan de zijkant. Of juist een bebouwingsvrije zone en al dan niet een verplichting tot beplanting. Daar zijn ook heel veel nadelen tegen in het leven te roepen. Hoe ga je met het water daaromheen? Hoe moet je dat vastbestemmen? Hoe ga je om met een karakteristieke brug? Moet je die vastbestemmen? Of moeten we kiezen voor gewoon een lager percentage en niet zonder meer de ruimte geven om vol te bouwen. Nou, die discussie die hebben we nog niet goed uitgevoerd en die moet uiteindelijk in het bestemmingsplan, in de bestemmingsplandiscussie, moet die wel gevoerd gaan worden, maar dat gaat op zeer korte termijn gaat dat gebeuren. Nou ja, de kopergravure, test dus die daar aan de muur hangt. De platen, de S-plaat, die hangt beneden in de BNW-kamer. Dit is een afdruk daarvan. Wij hanteren deze en inmiddels is het project bijna klaar, namelijk de digitalisering daarvan. En zorgen dat het dus echt vectoriseren en het als kaartlaag kunnen gebruiken in een digitale omgeving. Daar hebben we in elk geval het oorspronkelijke slotenpatroon mee vastgelegd. Dit is bepalend voor als een agrariër een sloot wil dempen, dan wordt hiernaar gekeken van is het eentje die hoort in het historisch slotenpatroon, dan kan het zonder meer niet. Staat hij hier niet op, dan is hij dus later ooit bijgegraven en heeft hij niet die cultuurhistorische waarde. Alleen dan zul je, en dat stelt het Hoogheemraadschap als uit, zul je elders moeten compenseren. Want je kunt niet zomaar dempen zonder te compenseren. Maar dan zou je juist kunnen zoeken of je een welgedempte historische sloot alsnog kunt opengraven om daarmee aan dat project te werken. Nou, dat is de basisdoelstelling van het project de kopergravure. Maar we hebben er nog wel meer mogelijkheden van. Ik loop hier even heel snel doorheen. Dit is het dorp West-Beemster. Niet meer dan 10 kilometer, 1 kilometer verdicht lint. En datzelfde stukje ziet er op die kopergravure zo uit. Als je deze twee plaatjes nou combineert en je legt dus die plaat van 1640 op de foto van, wat is het, 2005. Dan zie je fantastische overeenkomsten tussen vroeger en nu. Boerderijen die er toen stonden en nu nog steeds staan, maar ook die er toen helemaal niet waren en daar later gewoon nieuw zijn gekomen. Een buiten, laanzicht wat daar gelegen heeft met een tuin hier aan de voorkant, waarvan je zelfs moet afvragen van, zouden daar nog archeologische resten van te vinden zijn? Je zou je kunnen voorstellen dat als we ooit hier in deze zaal bedenken van, laten we iets doen met het dorp West-Beemster, dat je dus gaat kijken naar zo'n kaartbeeld van 1640 en hoe je, en dat gaat er niet om historie terug te ploegen, want dat is alleen maar nep. Maar dat je in ontwikkelingen van een omgeving wel met een goed oog kijkt naar van, hoe was het toen, waarom hebben we dat veranderd en zou het zin hebben om daar eens heel kritisch naar te kijken en er iets van terug te krijgen, in elk geval te weten hoe het was en daar je plannen van vandaag op aan te passen. Als idee hoe je met zo'n gedigitaliseerde kopergravure kunt omgaan. Nou, hier laat ik alleen maar even de plaatjes zien. Want hier vertel ik hoe we met Zuidoost-Beemster omgaan. Hoe we daar ooit mee wilden omgaan in 1924. Deze heb ik eerder laten zien in dit gezelschap ook. Het uitbreidingsplan Zuidoost-Beemster. Goedgekeurd door de raad, handtekening van de burgemeester en de stempel van de provincie eronder. Alleen, we hebben hem nooit uitgevoerd. We zijn op een andere manier in Zuidoost-Beemster gegaan. Maar op deze foto, die vorige plaatleggend, heb je het over een uitbreiding van dit formaat. En dat is iets wat me elke keer weer verbaast, als ik hem zelf ook verbaast, als ik hem zo laat zien, van hoe groot we wel niet dachten. Als je het vergelijkt met het kleine Purmerend, want dat was in 1924 niet meer dan wat nu de binnenstad van Purmerend is, is dit toch wel een heel bijzonder en misschien wel megalomaan plan. Het is in elk geval zo niet uitgevoerd. Maar we zijn er wel op een andere manier mee bezig. Dit is de contour waarbinnen wij kunnen bouwen. Dit wordt beschouwd als het dorp Zuid-Oost-Beemster, waarin ontwikkelingen zijn geweest. Het verdwijnen van de zwembad, het vertrekken van de korfbalvereniging, het naar buiten verplaatsen van de voetbalvereniging, een kast die verplaatst wordt, was het plan, en een bedrijventerrein waar mogelijk ook wel andere dingen kunnen zijn. En dat zijn ICT-locaties, herontwikkeling van, alleen we maken er meer van omdat we het dorp wel smoel willen geven en de ruimte die er is willen gebruiken om dit plan zo uit te voeren. Ja, het is alweer oud plan, want jullie weten, er zitten alweer wat uitbreidingen en veranderingen aan, maar als idee. Dat vertel ik dus vaak naar buiten als hoe we daarmee omgaan. Niet als West-Beemsters project, maar wel een idee te geven van hoe probeer je in deze polder met de ontwikkelingen en de opgaven van vandaag, de woningbouwopgave, om te gaan. Maar ook met, en dan wijs ik naar de andere kant van de snelweg, hoe ga je nou met zo'n gebied om wat tussen het dorp Zuidoost-Beemster en het landelijk gebied ligt. Daar formeel bij hoort, maar eigenlijk ook weer niet. Maar ook weer niet bij het dorp hoort, want het heeft meer landelijke kenmerken, heeft een hele eigen signatuur. En volgens mij is het al 7 jaar geleden dat hier is aangegeven, van daar zou je eigenlijk wat anders mee moeten bedenken. Dat is de Nekkerzoom. En dan vertel ik van alles over de manier waarop we daarmee omgegaan zijn met belanghebbenden. De politiek heeft een aparte rol daarin gespeeld. De ondernemers, een delegatie van de bewoners, gezamenlijk gebogen over digitale kaarten. En daar onder begeleiding van een schrijver die dat allemaal keurig bij op wat getekend werd. Daar zijn eindconclusies uitgetrokken en tegelijkertijd ook weer niet, want er komen er dit soort beelden bij. Probeer ze vandaag de dag nog maar eens uit te leggen wat er 2 jaar geleden mee bedoeld werd toen we hiermee bezig waren. Maar als proces heeft het absoluut gefunctioneerd, waarin je dus verschillende ideeën en beelden over van hoe wil je nou met zo'n gebied omgaan bij elkaar kunt brengen. En ik zou nu niet meer kunnen verklaren waar welke kleur voor staat en wat een pijl nou precies betekent in dit soort plaatjes. Deze overigens heb ik laten afdrukken bij een fotograaf en die hangt ingelijst op mijn kamer. Want ik vind het een fantastisch beeld van kijk, zo zijn wij met gebiedsontwikkeling bezig. En dan ontwijk ik maar het antwoord van wat wordt hier nou bedoeld. Het gaat meer om het beeld. Het gaat om het beeld. En hier stopt het verhaal meestal dat we dit allemaal doen om in 1612 een feestje te kunnen vieren, namelijk 400 jaar Beemster. Maar tegelijkertijd ook om met een project als dit niet eeuwig door te hoeven gaan. Je zou graag willen dat in 2012 ideeën over hoe ga je daarmee om, bij een ieder tussen de oren zit, dat een fenomeen als een project des Beemsters, een projectbureau, een kwaliteitsteam des Beemsters niet meer nodig zou zijn. Want dan weten we het allemaal. Ik ben wel wakker geworden op dat punt en vandaar ook dat we daar misschien vanavond wat simpels tegen elkaar over kunnen zeggen van hoe moet je hier nou mee verder gaan? Hoe moet je nou na 2012 zorgen dat je het denken, doen, handelen in het licht van cultuurhistorie in die feitelijke omgeving waar ook zaken die bij de 21ste eeuw horen van je gevraagd wordt. En hoe blijf je dat in een goede samenhang tot elkaar doen? Hoe we dat vorm kunnen gaan geven ook na 2012? En ik hoop op een aardige discussie daarover.
Oké, hartelijk dank. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over het getoonde? Laat ik dat eerst eens vragen. Velen van ons hebben het al eens gezien, denk ik. Maar in samenhang waarschijnlijk nog niet. Geen vragen ter verduidelijking. Dan is het agendapunt 3, de presentatie en zo, daarmee wel beëindigd, lijkt mij. Dan gaan we naar de discussieronde. Samengevat onder agendapunt 4, invloed van des Beemsters op de ruimtelijke ontwikkeling en planvorming. En daar wordt dan aan toegevoegd, denk ik, de toekomst na 2012. Wellicht wil deze of geen daar nog iets over zeggen. De griffier vraagt of we even 5 minuten pauzeren. Dat lijkt me een goed idee, want dan kan hij wat in orde maken. Het is een goed idee, denk ik. Nou, ik denk dat we even 5 minuten pauzeren. Dat lijkt me een goed idee. Dan kunnen we even voor onszelf even formuleren wat we nog willen weten. Ik begin weer om 8:55.
Je moet ook inzoomen natuurlijk.
Oké. Okay. Ja. Ik word ervoor betaald. Ik hoor het. Ja.
Hij moet
even aanblijven om. Uit. Nou zoom je in, Kees. Je moet uitzoomen. Je zoomde net in. Je moet uitzoomen.
Ja.
Mooi.
Ik stel voor dat we... dat we weer plenair verder gaan. Een Fiat Lux. Goed, er is nu gelegenheid tot, als er vragen zijn, om die te stellen, maar ook onderling te discussiëren. Het is geen politieke discussie, dus voel u vrij om, dat mag even goed natuurlijk. Het hoeft niet per se, we gaan ook niet tot besluitvorming. Maar het, is wel een, het, is, het heeft wel met meningsvorming te maken.
Nou, Harry, ik wil een stadje maken, altijd een moeilijkste, kennelijk de eerste. We hadden het over het landen en het borgen, dat is een paar keer genoemd. Nou is er onlangs, gewoon als testje, nou is er onlangs een nieuw hoofd van de ruimtelijke ordening in onze gemeente aangetreden. Wat heeft die nou als introductie gekregen, bijvoorbeeld van Des Beemsters? Ligt er dan voor een nieuwe ambtenaar, zeker voor een beleidsambtenaar, ligt er dan op de gemeente iets handzaams, zodat je die materie snel eigen kunt maken? En in het verlengde denk ik ook aan burgers, dat moet dan zeker in de toekomst, want dat is dan voor zeker nee. Is er voor onze Beemsterlingen iets handzaams, ze willen iets starten in de toekomst op ruimtelijk ordeningsgebied, ligt er dan iets uitnodigends om hun plannen vorm te geven? Dat is mijn eerste vraag.
Kees, maar ik ga wel praten alvast. Om op de eerste vraag antwoord te geven. Periodiek wordt deze presentatie aan personeel, nieuw personeel gegeven. En ook op gezette tijden neemt Harry Roemers een aantal nieuwe collega's gewoon mee de auto in en laat ze de polder zien. Gewoon, kijk, dan moet je eerst wel wat voeling hebben met het werk wat je doet. Het moet natuurlijk ook in relatie staan tot het werk wat je doet. Het voorbeeld wat je noemt, Kees van Wijnen, is natuurlijk wat specifieker dan iemand die op de afdeling samenleving nieuw binnenkomt. We hebben nog steeds geen werelderfgoed, WMO, uitgaven, om maar eens wat te noemen. Dus je probeert wel al die integraliteit erin te hebben, maar je kunt het niet overal met de haren bijslepen. Maar daar waar het relevant is, wordt het... En misschien is dat wel een beetje te ad hoc. Er zit niet echt structuur in, want je concrete vraag van wat ligt er nou... Bijvoorbeeld om aan nieuwe personeelsleden te geven of bijvoorbeeld aan mensen met een bouwplan. Zo van nou, alstublieft, hier is ons handboek Des Beemsters, lees u dat maar door en gaat u dan pas naar een architect. Dat ligt er niet. Dat zou wel een soort ideaal zijn om te hebben als je kijkt naar van hoe wil je het laten landen en hoe wil je zorgen dat iedereen ook op die manier gaat denken. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om het niet in verstikkende regels op te nemen. Dat hoort er natuurlijk ook wel bij.
Mag ik, wat is dat een vraag? Wij zijn op zoek naar de exacte rol van dat kwaliteitsteam. Omdat het zijn nu wat afzonderlijke bouwstenen die ontwikkeld worden. En waarschijnlijk kun je wel een excursie organiseren langs voorbeelden van die bouwstenen waar ze geland zijn. Maar wij hebben het toch afgesproken dat wij een structuurvisie maken, een welstandsnota, schuine-streep omgevingsnota. En dat bestemmingsplannen daar dan de administratieve vastlegging van zijn. En wij zoeken dus van hoe komt dat gedachtegoed nou in die welstandsnota en in die structuurvisie in opdracht van de raad. Want dan is dat daarmee ook een mooi kader voor het college om uit te werken. Dus wij zoeken gewoon van kan het kwaliteitsteam niet in opdracht van de raad gaan werken bijvoorbeeld. Om kaders te stellen voor die twee zeer belangrijke producten.
Dit is al gaande. Ik noemde net dat complementair en transparant beleid. Hè? Dat zijn allemaal van die modewoorden, maar oké. transparant is. Dat het verhaal over Des Beemsters eenduidig is. In begrijpelijke taal over te brengen. En dat het eigenlijk de basis vormt, de grondslag voor al het beleid op RO-gebied. Dat is het doel. En dat zei ik al in de inleiding daarnet, dat omgevingsnota, bestemmingsplan buitengebied en structuurvisie nu worden herzien, dan wel nieuw worden gemaakt. Daar zijn wij heel erg nauw bij betrokken. Niet om zelf de pen ter hand te nemen en te schrijven, maar wel om bijvoorbeeld een club als WZNH, die dan de omgevingsnota startnotitie heeft gemaakt, dat die hebben wij becommentarieerd, vrij intensief, 2 keer zelfs. Die is de aanleiding daarvan ook herzien, die startnotitie. En wij letten daarbij natuurlijk niet alleen op het product dat zij als adviesclub maken, maar op die transparantie en die complementariteit met andere instrumenten. Want een omgevingsnota bevat toch net weer andere dingen dan een structuurvisie.
Maar bevat nou die uitwerking van die groep die jullie dan controleren elementen van jullie bouw? Doos.
Ja,
daar gaat het mij om. Hè? Van, heeft dat verband met elkaar? Je kunt kwaliteit in het proces een toetsende rol krijgen, maar je kunt ook een sturende rol hebben aan de voorkant. Kaders, randvoorwaarden.
Nou,
dit
dat,
zijn
dat
elementen
heel
die je terugziet. Dus daar ben ik naar op zoek.
Ja. Ik denk wel dat we even zuiver moeten hebben dat wij niet zozeer een kennisleverancier zijn. Dat we dus niet zelf onderzoek doen. Maar dus Beemsters 1 en 2 als uitgangspunten allemaal hebben meegekregen. En er natuurlijk onderweg ontzettend veel hebben bijgeleerd. Die bouwdoos is een tweede nuance die ik even wil maken. Jullie hebben misschien allemaal dat document wel eens gezien. Dat is dus niet een poster die je op kunt hangen van zo zit het. Die bouwdoos, dat zijn principes die je kunt ontlenen aan de historische gegroeide kavelmaten, maatsystematiek, proporties, de verkaveling van de Beemster. Maar die moet je voor een deel ook steeds weer opnieuw uitvinden. Het is dus niet zo, en dat gaf de wethouder heel mooi aan met die projectie van het dorp West-Beemster, dat je oud over nieuw legt. En dan kan je zeggen, ja, oh, we willen het weer terugbrengen naar oud. Dat is dus nooit het doel. Je wilt begrijpen met welke principes, op welke grondslag is het toen bedacht. Nou, daarom was het verhaal over die maatsystematiek ook zo interessant. En kun je die naar het nu brengen? Niet alleen in het platte vlak, maar ook driedimensionaal. En zo hebben we bijvoorbeeld ook dat advies over de Kono in de tijd opgesteld. Wij zitten natuurlijk niet met die wortel 5-1 gedeeld door zusformule. Daar ben ik veel te veel naar alfa voor zelf trouwens ook. Maar wij letten op, het is een samenstel van dingen. De waarden zoals vastgelegd in UNESCO-documenten. De waarden uit de Beemsters zijn gekomen, de waarden die je ook uit wetenschappelijke boeken haalt, die ons op andere manieren te oren komen. Wat wij als vakmensen, als landschaparchitecten van belang vinden, hoe borg je dan die openheid? En wat aardig is, even als voorbeeld nog voor bestemmingsplan buitengebied, want ik weet niet of iedereen zich realiseert wat daar op dit moment gebeurt. Dat is een adviesbureau, Kroon heet ze, Kronen. Daar zit een jonge medewerker van aan tafel bij ons regelmatig. En we hebben nu met een afvaardiging van het kwaliteitsteam, Stefan Gal en ik, zeg ik het goed? Ja, 3 erfenworkshops gehad waarbij nogal wat gebeurt. Namelijk, er zijn namelijk over die erven, daar moet je die bouwdoos dus bijvoorbeeld uitvinden. Er waren 3 of 4 studies over gemaakt, wat die waarden van die erven zijn. Ja, hoe kom je dan tot een keuze? Voor een deel, die Beemster is 400 jaar oud, er is heel veel over geschreven. Maar er is ook heel verschillend over geschreven, want ook wetenschap heeft zo zijn stokpaardjes, dat weten we allemaal. Dus we moesten met de stakeholders aan tafel, dus WZNH, het Hoogheemraadschap, de gemeente zelf, tot een soort common sense komen van wat gedeelde mening komen over wat dan belangrijk is voor die erven. En daarbij ging het natuurlijk over de erven 1 hectare, maar ook over schaalvergroting. Hoe ga je daarmee om, eventueel in het bestemmingsplan? Dat komt natuurlijk allemaal zeer binnenkort hier. Nou, dat is de manier waarop hier gewerkt wordt, zodat in ieder geval in het voortraject, aan de voorkant, bij de voorbereiding van zo'n bestemmingsplan buitengebied, bij alle partijen helderheid is over wat daaronder wordt verstaan. Het klinkt een beetje diepgravend, maar dat moet ook in dit stadium, want je wilt naar dat complementaire en transparante beleid.
graag nog de rest ook uit om mee te doen. Ik vind het een boeiend verhaal, maar kijk, de wetenschappelijke kader is één ding, maar ik zoek ook de politieke kaders. Hè. We zijn een politiek orgaan en u mag wat mij betreft natuurlijk de hele geschiedenis van de Beemster nog weer reconstrueren op zoek naar de ultieme 21ste vorm waarin we deze polder moeten gieten. Maar ik dacht van, daar hebben we wel een beetje een beeld van wellicht. En daar moet dan in die structuurvisie wat meer, zeg maar, handen en voeten aan worden gegeven. En dat doe je dan in de welstandnota nog wat meer. En uiteindelijk, de administratie is het bestemmingsplan. Dus een kunstzinnig dan wel creatief proces rond het bestemmingsplan. Ja, dat past dan niet in mijn denkmodel. Want dat koppel ik dus aan de structuurvisie en welstandsnota. Snap je?
Het is wel leuk dat collega Groot de welstandsnota noemt. Ik heb ergens gelezen dat u dat juist laat liggen. En daar wil ik ook over. Dat begrijp ik niet. Bij uitstek zou u zich daar toch ook over kunnen uiten. Ik dacht het in een interview. Ja, ik weet wel zeker dat ik gelezen heb dat u zich daar niet over gaat uitspreken.
Daar hebben we het toch al over gehad. Hè? Dat zou toch juist niet de bedoeling zijn.
Ja. Ik zal even de verwarring wegnemen. Je hebt het kwaliteitsteam is geen welstandscommissie. Dat klopt. En zo is het ook nooit bedoeld. Die wettelijke taak komt ons helemaal niet toe. Wij zijn een door de gemeentebestuur benoemd adviesorgaan. Wij zijn niet politiek gebonden. Wij proberen vanuit ieders vakmanschap van de leden de vraagstukken die op de Beemster afkomen en die geagendeerd worden. En die uiteraard ook uit politieke urgentie afkomstig zijn. Zo goed mogelijk inhoudelijk vanuit die disciplines te behandelen. Je hebt een welstandscommissie. Dat is een centraal georganiseerde commissie. Vanuit WZNH, de club uit Alkmaar, hè, die heel veel gemeentes in Noord-Holland bedient. Die doen de dagelijkse toetsing, of ze doen dat maandelijks geloof ik, van de bouwplannen in de Beemster. Daar bemoeien wij ons niet mee. Maar nu moet die welstandsnota herzien worden. En is daar een kans om die nota meer des Beemsters te maken dan die was. Nou, en daar is daarnaast een kans om hem wat uit te breiden tot omgevingsnota. Want je kan een gebouw en het landschap en de stedenbouwkundige setting waar het in staat eigenlijk niet loskoppelen. Nou, daar wordt naar gezocht in die nieuwe omgevingsnota. En daar assisteren wij bij. Tweede, dat is een beleidsnota, hè, een omgevingsnota. Maar daar kan je niet alles in vastleggen. Die gaat niet over stedenbouwkundige dingen. Uiteindelijk is het bestemmingsplan, staat altijd voorop. Dus de vraag, past het in het bestemmingsplan, als die door een welstandscommissie wordt gesteld en die wordt met ja beantwoord, dan kan de welstandscommissie nog zo hoog en laag springen dat het te groot is of te dit of te dat, het volume, maar dan is dat een gelopen race. Dus het gaat wel even om die verschillende documenten. Ik zou niet willen zeggen dat een bestemmingsplan de administratieve vertaling is van dat beleid. Het is veel meer dan dat. En juist hier ligt ook een kans om het tot een, nou, wat intelligenter bestemmingsplan te maken, denk ik, dat tot nu toe in Nederland gebruikelijk is. Waarin juist die laag van de Beemsters veel sterker vervlochten is. Zonder, dat wil ik nogmaals benadrukken, dat we de zaak onder een kaastolp gaan zetten. Want dan moet rek, flexibiliteit, ruimte zijn voor een vitale polder. Tot zover even.
In een bestemmingsplan, als je dat vastlegt en vertaalt, dan maak je het wel star. Want je gaat ook de maatvoering star maken. Denk bijvoorbeeld aan het woord erven en of dat een hectare, anderhalf hectare of twee hectare is. Er zijn wel praktische dingen die waar wij tegenaan lopen. als je het Beemse erf volgt, dan moet er op enig moment ook wel iets zijn waar je naartoe wil. Dat puntje aan de horizon. En dat is dan voor mij het beeldkwaliteit waar je naartoe wil. Dat betekent ook het inrichten van het erf, maar we weten allemaal donders goed dat het nu, vandaag of morgen of over 3 jaar niet het geval is. Dat moet voor mij in mijn beleving dan een matrix zijn waar je graag naartoe wil. Dus een soort utopisch, waarin begin in de inleiding werd gezegd een utopia, waar iets toe kan leiden. Ik vind dat je dat dan als matrix moet gebruiken, neer moet zetten op de horizon. En niet als doel, maar veel meer om het gevoel te hebben van oké, we zijn de goede kant, gaan wij op. En dan past het in het denken wat wij op dit moment hebben. En past het in de kwaliteitsplan wat je des Beemsters neerlegt. En ik denk dat dat heel essentieel is. Want mijn buurvrouw is agrariër en die valt net onder het verhaal van die 2 hectare, ja of nee. Die heeft wel te maken met een aantal schuren die er nu staat. Ze zegt, moet ik die dan afbreken om des Beemsters te zijn? Nou, en dat is puur de praktijk. En dat is de complexiteit van het bestemmingsplan buitengebied. En dat is een administratief verhaal. Ja, want iedere keer als er een verandering komt en het is niet benoemd, hebben we een probleem, moeten we een procedure lopen. En het is heel liberaal, vandaar dat ik ook VVD'er ben, om daar wat ruimte in te creëren. Dat die matrix, dat je een aantal voorwaarden kan creëren, waardoor je sneller kan acteren. Want ik vind het van de gekke. En dat is die 20 morgen waar ooit die polder met huiskavel mee begonnen is. Ik vind het van de gekke dat een agrariër die in zijn expansiedrift dat niet zou mogen kunnen. Want dat heeft te maken met die keuze die 4 eeuwen geleden is gemaakt naar die 20 morgen. En het kan best zijn dat er over 10 jaar 60 morgen is. Of misschien wel 200 morgen of 600 morgen. Nee, maar bij wijze van spreken, ik chargeer even om duidelijk te geven, het is een keuze, een maatkeuze geweest. En ik vind het, en dat benoem ik dan kaarsstolpdenken, in mijn beleving. Als je de ideale vorm, dan kan je daarbinnen acteren. Want wij worden door dat administratieve boekje, het bestemmingsplan, in een keurslijf gedwongen, wat we feitelijk niet willen.
Het wordt herzien, dat is uw angst.
Ja.
Ja.
Mag ik daar misschien een beetje op reageren, hoor? Want ik hoop er niet dat je bedoelt dat iemand 20 morgen mag gaan bouwen in de toekomst. Hè?
Nee, duidelijk niet.
Maar bij de zoektocht naar goede spelregels, de bouwdoos voor een Beemster erf, wordt natuurlijk rekening gehouden met het feit dat het hier een agrarisch landschap is. En dat schaalvergroting een fenomeen is waar we niet aan omheen kunnen en ook niet omheen willen. Dus waar we mee bezig zijn, wordt daar ernstig rekening gehouden van hoe kunnen we die schaalvergroting zo goed mogelijk faciliteren. En dan bestaat er echt geen angst of zo dat Erika straks ineens een schuur moet afbreken of zo. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Maar als je praat over een nieuwe inrichting van een erf of een schaalvergroting, dan zouden we graag met wat spelregels mee willen faciliteren. Hoe kun je dat zo optimaal mogelijk op je schaalvergrotingsvlak creëren? Daarbij wordt toch wel heel veel vrijheid gegeven aan de economische expansie. Er wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoering. Maar je mag dan ook aan de ondernemer vragen, dat is even mijn optiek. Oké, je krijgt heel veel ruimte voor zover we dat kunnen doen. We hebben natuurlijk ook nog een provinciale structuurvisie die een begrenzing aangeeft waar we nu al in de problemen zitten. Wij zitten daar al ver overheen met onze plannen. Dan zouden we van de ondernemer ook graag willen dat die van jij krijgt alle ruimte, maar geef ook iets in kwaliteit terug op je erf. Geef groen of blauw, zorg dat het landschap zich verbetert, maak er geen rommeltje van. En dat zijn de spelregels die we aan het ontwikkelen zijn. Dus zo star is dat niet. Een aantal dingen zou je toch wel moeten vastleggen in een bestemmingsplan. Nou, daar komen we in een later stadium wel op terug. Maar dat zijn geen al te bindende regels. Veel meer richtlijnen komen in die omgevingsnota terecht. Dat is een heel duidelijke handleiding, een manifest. Dan doe het als je het op zo'n manier doet. En je zorgt dat in de voorfase van processen, dat bij de ondernemer of bij de burger die iets wil doen, goed duidelijk neergelegd wordt. Dan scheelt dat in procedure. Je komt met elkaar tot een goed plan van het erf. En dan denk ik dat je een heel goed instrument hebt. En dan zie ik dat niet als een stip op de toekomst. Volgens mij is dat al heel snel realiseerbaar. Dat wordt eigenlijk in de praktijk al, want ik kom even op de vraag van Arie Commandeur terug. Hoe gaat dat nou, dat des Beemsters in de organisatie? De praktijk is dat Bureau des Beemsters al menigmaal betrokken wordt bij inpassingen op erven, bij nieuwe bouwaanvragen, waarbij adviezen worden gevraagd van hoe kun je dat nou het beste aanpakken. En zo langzamerhand sluipt die denkwijze zich in de organisatie naar binnen. Van kijk eerst eens, hoe ziet dat eruit? Ga stap in je auto en rij naar dat erf toe en kijk van wat zijn de consequenties van die tekening. Dat maakt iedere collega die daarmee bezig is, alerter. En dan kun je ook veel sneller een goed product met elkaar krijgen.
Dus Harry, je zegt eigenlijk dat het is een automatisme, wat dus nu door de collega's ambtenaar al helemaal opgepakt wordt. Dus dat betekent dat het eigenlijk een heel duidelijke inbedding hebt in de organisatie. En daar werken we naartoe richting 2012. Ja? En wat we dan nog nodig hebben, dan denk ik van, dan zou je best eens een prikkel kunnen hebben. Maar als het al zo goed ingebed is in die organisatie, ja, want dat is
dat
hetgeen dat je wil.
Dat heb ik niet gezegd hoor. Het is een, we zijn ermee bezig.
Dat zou je misschien wel willen.
Dat is een van de komende periode zal ik me bezig gaan houden met dat borgingsproces, is een rot woord. Maar dat houdt in dat we heel actief met de betrokken afdelingen, ambtenaren, op dat punt doorgaan. Van hoe denk je, dat betekent ook een omslag in de behandeling van aanvragen misschien. Maar op dit moment zijn we dus al bezig om dat zo langzamerhand een beetje naar binnen te krijgen. En dat vereist best wel zo hier en daar een andere kijk op de zaak. Het is nog geen automatisme. Absoluut niet.
Maar zit er dan in feite met de ontwikkelingen die nu gaande zijn in dit gebied, hè, zeg maar, waarin, wat eigenlijk gekenmerkt wordt als een overgangsgebied tussen stad en naar platteland, dat daar juist de potentie van dreigt af te nemen om juist de kracht en de kwaliteit te kunnen ontwikkelen. Deze polder is ontwikkeld omdat er potentie was en er waren was een overvloed aan middelen om dat te doen. En die middelen dreigen dus minder te worden omdat die vitaliteit ontbreekt om juist die gebiedsontwikkeling of die invulling, misschien nog los van bomen om, per se eromheen, dat is een aparte discussie. Je zou dus wel eens moeten zorgen primair dat hier een vitale polder is en dan kun je ook dit soort dingen nastreven. Dan kun je ook kwaliteit en blijven investeren in kwaliteitsteam. Bestaat bij de gratie dat er ook economische ontwikkeling is. En daar mankeert het juist aan. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe het kwaliteitsteam daar zelf ook over nadenkt. En hoe zij zich uitspreken in gremia waarin zij komen. Daar zou ik graag een reactie op horen.
Wil ik daar nog een toevoeging aan doen?
Oh.
Of een vraag? Wat Harry Roenhorst zei. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschaal vergroot, heeft ook een consequentie. Er zijn ook bedrijven die stoppen als je over de Jispenweg rijdt. Dan weet je hoeveel daadwerkelijk agrariërs daar nog zijn. En dan zie je daar een stuk waar feitelijk jou heel als initiator, als aangever vanuit het Beemster Erf al zou kunnen dit zou het ideaal model kunnen zijn. Want dan krijg je een verandering van bedrijfsgebouwen. En dat is voor mij altijd nog wel een hele ingewikkelde. Van hoe ga je daarmee om? Hoe vul je dat in? Er zijn natuurlijk een aantal plat gezegd oriespuitjes die je daar kan gebruiken om te zorgen dat er ruimte voor ruimteregelingen, allemaal van die ingewikkelde kreten, maar die moet je dan wel vertalen naar een gebied. En dat ben ik dan wel met Harry Roenhorst ga daar ter plekke kijken. Maar dan moet je wel die matrix hebben wat je wel kan en wat je niet kan.
Han, jij wilde ook nog wat kwijt en dan Marinka misschien.
Nou ja, om het even in het juiste perspectief te houden, en dat is dan een reactie op wat Wout daarover zegt, over zeg maar de beklemming die een bestemmingsplan met ons meebrengt, even los van de vaststelling dat die hier wordt bepaald uiteindelijk, dat bestemmingsplan. Dus daar zitten we uiteindelijk toch met z'n allen wel zelf bij. Die beknelling die komt eerder van buiten, Harry noemt dat, dat is de wat in de structuurvisie van de provincie staat aangegeven als het kenmerk van dit gebied, gecombineerde landbouw, met oorspronkelijk voorgesteld een maximaal bouwblok van 2 hectare en bij de allerlaatste behandeling bij amendement verlaagd tot 1,5. En daarboven moet je met heel veel meer komen om je verhaal goed kwijt te kunnen. Dat maakt ons alleen maar scherp om het ook goed gemotiveerd aan te brengen, want het blijft altijd mogelijk, alleen het is geen automatisme. Maar al die andere zaken, die regelen we zelf. En daar moet je heel goed de samenhang tussen de figuren, structuurvisie, omgevingsnota en bestemmingsplan, die moet je heel goed in de gaten hebben. En ze schrijven uiteindelijk allemaal over hetzelfde, ook vanuit hetzelfde gedachtegoed, maar ze dienen allemaal een ander doel. Dus in de structuurvisie, dat moet de stip aan de horizon zijn. Zo zien we hoe die polder zich moet ontwikkelen of juist niet ontwikkelen in elk geval. Zo zien we dat het er in de toekomst uit zou moeten zien. En in de omgevingsnota kijken we veel meer naar het kleine schaalniveau en de omgeving en niet alleen het gebouwde object waar een welstandscommissie over gaat en waar een
ouderwetse welstandsnota over zou gaan, maar veel meer het object in zijn context. En in het bestemmingsplan moeten we regels vastleggen.
Ik zou toch heel graag ook de commissieleden wat mee willen horen.
Ja, nee,
wil ik eigenlijk echt,
die komen aan bod, hoor.
Nee, dat is goed. Dan zal ik het kort houden, Leo. Maar ik denk dat er toch even antwoord moet worden gegeven op een vraag of een wens van, goh, laten we nou vooral liberaal zijn met een bestemmingsplan. We weten als geen ander hier dat het belangrijk is om de grenzen wel goed te trekken en met elkaar af te spreken hoe we daarmee omgaan. En daar is een bestemmingsplan voor. Dus dat is wel belangrijk. Maar ik begrijp dat er ook leden van het team zijn die graag wat willen zeggen.
Ik wil er ook wel wat over zeggen. Want ik vind het wel leuk dat die dingen die allemaal gezegd worden, dat zijn echt gewoon dilemma's waar we gewoon vanaf het begin af aan zelf ook mee zitten te worstelen. We weten dat deze polder, Jan die zei het al, het is gewoon door, privaat kapitaal is gewoon hier de polder tot stand gebracht. Waarschijnlijk liberaler zou niet kunnen, maar toch is daar een wonderlijk fenomeen aan de hand. Er zijn wel afspraken gemaakt. Het is hier wel opvallend dat hier bijvoorbeeld de toegang naar de stolp altijd naast de stolp ligt. En dat het een laan is die zicht geeft naar achteren. Is er dan een supervisor geweest die heeft gezegd, u hoort het zo doen? Is er een consensus? Was het niet? Want in andere polders wordt het anders gedaan. Was er een regel? Ik weet het niet. Maar er zit dus iets in dat hele verhaal van dat je zegt van ja, het is een polder die zich economisch ontwikkelt. En dat heeft hij al jaren gedaan en dat doet hij ook. Maar tegelijkertijd zitten er een aantal waardes zitten erin. En vroeger was iedereen geloofde in God en die geloofde in de gulden snede. Dus dan kwam het goed. En die tijd is voorbij. Dat is het lastige. Dus je moet proberen als collectief met elkaar te komen tot een soort regels te zeggen van, nou ja, dit zijn toch een soort kaders, hè, waarbinnen je komt. Nou, dat is een zoektocht die je doet, hè, want er zitten echt een paar dingen in het hele verhaal van de Beemster die niet zo evident zijn. Hè, want het is niet zo van, als je de twee kaarten op elkaar inlegt, dat je gaat zeggen, ik ga het oude terugbrengen. Nee, je moet leren begrijpen. Hè. Je moet je bijna opstellen als, was ik nou een ontwerper geweest in die tijd en ik had deze vraag gehad, hoe had ik het dan gedaan? Hè, dat is wat je eigenlijk een beetje moet proberen te zien te bereiken. Nou, dat zijn dus een heleboel vraagstukken die je moet oplossen. En dan komt het meest lastige probleem. Want dat vond ik dus leuk van het kwaliteitsteam, dat je eigenlijk zegt van, nou, 2012 stopt eigenlijk het kwaliteitsteam, dan moet er dus iets liggen. Ja, dus dat is die grote knoop die volgens mij langzamerhand wel we aan het ontwarren zijn in die relatie van structuur, visie, bestemmingsplan en omgevingsnota. Waarvan ik van mening ben dat het bestemmingsplan niet een administratieve uitwerking is, maar is een mechanisme op zichzelf, is een waarde op zichzelf. Dat je dus bij elk ding steeds heel precies moet kijken van, wat stop ik daar nou in? Wat is daar nou eigenlijk beperkend in? Hè? Dus wat is daar nou richtlijn in? Hoe noteer ik dat nou precies? Hoe hou ik dat nou zo dat je toch als collectief zegt, dat zijn de waardes die we willen handhaven. Maar toch natuurlijk gewoon de economische ontwikkeling die de poot altijd heeft gekend, gewoon door kan blijven gaan. Nou,
maar is ik ben ook, nou is even, ook,
even,
sorry,
even, even verder daarover, over die borging. Want nee, ik ga even het verhaal afmaken. Want waar ik dan wel mee zit langzamerhand en mee geconfronteerd word, is dat volgens mij het ook echt flauwekul is om te zeggen dat we in 2012 het allemaal weten. Want de maatschappelijke ontwikkeling gaat gewoon verder. En de grap is dus dat je zou wel kunnen denken van nou, die polder heeft dus zoveel eeuwen heeft die gefunctioneerd en nu is hij opeens werelderfgoed gekomen. Dan gaan we even in 4 jaar tijd of 6 jaar tijd gaan we eventjes zeggen van zo doen we dat in de toekomst. Nou, ik geloof daar dus niks van. En dat vind ik wel een soort probleem van borging. Hè, van of je nou, dat je, ik ben er dus heel voor dat je gewoon met elkaar moet gaan beschrijven van wat is nou eigenlijk die Beemster om mensen te kunnen helpen. Dat je gewoon, hè, van nou doe het zo, dan doe je dat echt gewoon. En dan draag je iets bij aan de kwaliteit van de Beemster. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het gewoon een voortgaand proces is. Zoals wij ook elk moment weer, elke week dat ik weer kom, komt er weer een nieuw agendapunt waarvan ik denk van, nou, dat wist ik van tevoren ook niet, dat dit op tafel zou komen. En dan denk ik van,
hoe nu? Over die waarde, u houdt een pleidooi en u wilt dat zelfs over 2012, heel kort manier, over 2012 heen tillen. Maar is het ook geen enorm probleem om het te vertalen naar de gewone burger?
Want toch, wij praten toch over behoorlijk abstracte zaken, hoor.
Maar daarvoor moeten we dus toelaten.
Eer dat echt land bij de burger, ja dan kunnen we een project houden van tot 21-12.
U heeft nog een enorme taak, denk ik nog, in de komende tijd. Want u krijgt nog een structuurvisie, u krijgt een bestemmingsplan buitengebied en u krijgt nog een omgevingsnota. En eigenlijk zijn dat de drie instrumenten waar het collectief, u als raad, voor uw eigen beenster gaat benoemen. Wat zijn nou eigenlijk mijn waarden waar ik echt aan vast aan wil houden? Wat zijn de richtingen die ik op wil gaan? Wat zijn de dingen die ik absoluut niet wil? En dat soort vraagstukken krijgt hij aan de orde. Maar wat ik bedoel te zeggen, en dat moet overdraagbaar zijn gewoon naar de burger. Want dat moet gehanteerd kunnen worden. Dat moet gewoon, als ik een bouwenvraag doe, moet het gewoon duidelijk zijn van wat er eigenlijk bedoeld wordt, dat ik doe. En die helderheid moet ook gegeven worden. Maar het enige wat ik zeg is van, dat kunnen we alleen maar doen nu voor de vraagstukken die we nu nog kennen. Maar er komen gewoon, want je wil je ontwikkelen, blijven er vraagstukken komen waarvan je die je niet vervat hebt in zo'n omgevingsnota of een structuurvisie of iets dergelijks.
Ik heb daar een vraag over. In het Nederland, laatst was er een dag bouwen in Nederland, ook van lokale architectuur. En er zijn verschillende steden die hebben een stadsarchitect. En dacht van, goh, zou het nou niet prachtig zijn om een polderarchitect te hebben die waarden die je met elkaar vaststelt vervolgens in nieuwe situaties weet toe te passen.
Ja, je kan een hele discussie voeren over de rol van de stadsarchitect. Daar voeren stadsarchitecten zelf ook interessante discussies over. Eén ding kan je rustig zeggen, een stadsarchitect zit er alleen maar als er een groot ambtelijk apparaat zit. Want die stadsarchitect heeft namelijk, wat hij eigenlijk doet is dat hij, laten we zeggen, juist als een soort meer of meer inhoudelijke artistiek directeur van het ambtelijk team, probeert dat ambtelijke team tot grote hoogte te krijgen. Het is eigenlijk de artistiek directeur. Dat is vaak de stadsarchitect.
Bestaat
een stadsarchitect die gewoon alleen maar aan tafel zit en die gewoon niks kan doen. Dan heeft hij eigenlijk welstand gewoon. Want dat is iemand die dus gewoon als welstand werkt. En die krijgt iets op tafel en zegt ja of nee en die stuurt het weer terug. Dus dat heeft geen zin, denk ik.
Maar bestaat het al? Een polder?
Nee, want de gemeentes zijn te klein daarvoor. De poldergemeentes zijn te klein om een stadsarchitect te kunnen laten functioneren. Dat is wat ik denk, hoor. Maar nogmaals.
Er zitten toch landschapsarchitecten in het team?
Ja, maar zo'n team. Dus dat is wat anders dan één architect, hè? Dat is wat anders. En wij adviseren het college van BBW. Wij adviseren niet direct, laten we zeggen, wij maken geen beleid. Wat een stadsarchitect wel vaak ook doet.
Ja, dat laatste. U adviseert het college. Nou zegt u ook van. Er komen straks toch hele belangrijke dingen op ons af. De structuurvisie, welstandnota, schuine-streep omgevingsnota. En dan het bestemmingsplan, met name buitengebied. Dan zullen er meer volgen. En mijn vraag was erop gericht om te kijken van, kan de raad eerder dan, zeg maar, een discussie voeren van, nou, we vinden op bladzijde 63 dat ene woord niet meer goed genoeg. Of anderszins becommentariëren van iets wat waarschijnlijk al dichtgetimmerd zit.
Ja, meneer Groot,
om te vragen hoe wij daarop gaan sturen, nog meer dan tot nu toe.
Daar ben ik helemaal met u eens. Ik vind ook dat de raad hier zeker een taak in heeft. En dat we die ook met elkaar hebben, nog steeds. En dat de BVP hier met de discussienota van 15 september toch ook een voorzet aan heeft gegeven. En ik denk dat de manier waarop we dat.
Je ook een bouwteam of kwaliteitsteam had.
Het gaat mij erom, meneer Groot. U stelt dan een polderarchitect voor. Dat is volgens mevrouw Segers. Okay. Ik denk toch dat het heel belangrijk is dat dit soort kaders worden gemaakt hier binnen deze raad. En op een democratische manier moet u aanspreken. En dat wij bijvoorbeeld ook die liberalen erin willen houden. Door wel kaars te stellen, vooral in een structuurvisie van Beemster. We hebben een bestemmingsplan, we hebben het kwaliteitsteam, we hebben des Beemsters. Dat is een hele mooie manier. En die volgens mij vooral moet beklijven in het hoofden van de Beemsterling en niet per se in het ambtelijk apparaat. Want des Beemsters is een goede manier om op een stimulerende manier aanvragen te krijgen, stimulerend te bouwen. En ik denk dat dat al een hele goede verdienst is van des Beemsters. En daarom hebben we ook.
Momenteel werken we nog niet zo. Je pleegt wel adhesie aan de heer Groot.
Jij ook, Arie.
Ik ook, ja zeker. Nou, liever, ja precies. Ja, maar, nee, maar niet... Rona, maar we doen het nog niet. We zijn nog volgend. Wij volgen. Ja. Hè, er wordt straks een structuurnota geschreven. Ja, maar daar geven wij geen richtlijnen aan.
Wij zijn er om die kaars te stellen. En die rol moeten we ook oppakken. Dat is juist wat ik bedoel.
En, akkoord, daar zijn we het over eens. Maar
die kans komt terug, gelukkig. En dan kunnen we met z'n allen verder met elkaar erover hebben wat we willen. Maar wij hebben ook niet voor niets, dat wou ik even mijn verhaal afmaken, niet voor niets gezegd, waarom zouden wij nou de omgevingsnota, het concept hebben besproken, aan moeten nemen als wij al op een hele goede manier bezig zijn met de ruimtelijke kwaliteit in Beemster. En dan hang je dus, als je het chargeert, dat weet ik, hang je het op aan regels, hellingen, maten. En wij willen juist ook, precies zoals het kwaliteitsteam zegt, die ontwikkeling mogelijk houden. En dan moet je misschien juist niet vastleggen aan maten, aan cijfers. En uitgaan van de kwaliteit die wij hier met z'n allen al bijdragen aan de ruimtelijke ordening in de Beemster.
Maar daar zeg je dus precies het dilemma waar wij zelf ook mee zitten. Want het is precies het dilemma dat het toch een werelderfgoed is. En dat je dus toch, laten we zeggen, omdat we niet meer een consensus hebben over een god en over een gulden snede, iets moeten gaan maken met elkaar waar we consensus over hebben, een soort basisregels waarvan we zeggen, daardoor blijft het ook werelderfgoed Beemster. Want anders wordt deze polder binnenkort een keer wordt hij gewoon als een andere polder in Nederland.
En met uitgangspunten zoals bedoeld.
Dat ja.
De oorsprong van de werelderfgoedstatus moet natuurlijk ook goed terugkomen in de bestemmingsplannen, maar die moet naar mijn idee niet groter gemaakt worden dan die is.
Nee, maar het is wel zo dat de Beemster uitzonderlijk is in Nederland en in de wereld. Hè, en wat we moeten dus doen, moeten proberen, is om datgene wat het nou uitzonderlijk maakt, wel met elkaar consensus over te krijgen, dat we dat zien te behouden. He, dus, ja, dat lijkt mij juist de taak. Want anders hadden we dan hadden we beter maar geen werelderfgoed kunnen worden.
Ja, er wordt hier veel vrijheid bepleit, maar ik ben het met u eens. Daarmee onderscheiden we ons absoluut niet meer van welke andere polder dan ook. Dat is nou precies het dilemma. Dus Rona, jij zegt geen maten, geen regels. Natuurlijk, want dan zitten we constant met ontheffingen te werken. Dat wil ik ook niet meer. Ik heb daar ook geen handzame oplossing voor, hoor. Dat is ontzettend moeilijk. Wout pleit voor een liberale insteek, ruimte, ontwikkeling. Leo zegt, ja, als er maar geld bij de ondernemers komt en geef ze dan de ruimte. Ik vertaal het wat kort. Maar nogmaals, dat moet je wel in een esthetisch concept vatten.
Ik denk dat heel goed binnen des Beemsters vorm krijgt. Ik denk dat heel veel mensen, op het moment dat ze in de Beemster iets willen en echt iets willen. Kijk naar de Kono, die gaat op een hele bewuste manier met de Beemster om, met des Beemsters. En op die manier krijgen ze ook draagvlak en is het esthetisch gezien te verantwoorden wat zij daar doen.
Dat deden ze ook niet spontaan. Dat is ook ontstaan omdat er een kwaliteitsteam is en omdat mensen daarom, meedenken en meekijken.
Daarom ben
en dan
ik zo
kan
blij
er iets moois ontstaan. Ja, ik ook.
Het interessante van het proces, dat je dus, wat Stefan zegt, je hebt een zoektocht naar de kwaliteiten. Als je uit die kwaliteiten komen dus nota's van hoe ga ik om met erven, hoe ga ik om met dit. Dan komt er bijvoorbeeld zo'n Kono en die zegt ik wil uitbreiden. En de eerste keer leidt dat tot een clash. Maar als je daar goed in discussie met elkaar gaat, vind je dus terug in hun plan dat ze begrepen hebben wat de kwaliteiten van de Beemster zijn. En die zijn dan vertaald in dat plan. En dan zijn ze zelfs dus rijksadviseurs die een pluim uitdelen. Nou, en ik denk dat je, als je die werkwijze leert en daar consensus over bereikt van wat vinden we nou belangrijk, dan krijg je vanzelf dat het in de mentaliteit des Beemsters gaat in tussen de oren zitten. En iedereen weet, oh ja, ik wil aan schaalvergroting doen, maar dan weet ik ook dat ik me aan een paar regels moet handhaven. En niet alleen maar vrijheid, blijheid. Nee, ik wil wat.
Maar als er helemaal geen ruimte voor discussie is of ruimte voor ontwikkeling, dan zou je iemand niet stimuleren om te zeggen, ik ga een bepaald traject in en ik blijf mezelf ontwikkelen in de Beemster. En dan zou je dus op die manier die vitaliteit uit de Beemster kunnen halen.
Ja, en ik dat zeg is dat als ik je zeg dus in beton gaat gieten, ja, alle regeltjes.
Dat bedoel ik.
En dat,
als je alles vast gaat timmeren, ja, en dicht
dat is niet de bedoeling.
Nee, en ik vind het juist heel goed. Ik wil juist heel complimenteus zijn aan de manier waarop het nu gaat met Des Beemsters en het kwaliteitsteam. En op die manier kunnen we zo heel veel bereiken met elkaar. En ik denk ook dat het daarom, als je kijkt naar de manier waarop bouwen ontwikkelt en hoe duurzaam bouwen zich ontwikkelt, dat er dus inderdaad heel veel beweging is. Alles beweegt, wat u ook zei. Je kan niet iets vast timmeren op een bepaald moment in de tijd. Dat je daarom juist die discussie en dit platform nodig hebt om ook te kijken waar die grens dus heen gaat. Want die grens beweegt. En als jij heel strak in een omgevingsnota bijvoorbeeld iets vastlegt, dan is die grens op een gegeven moment bereikt en dan zou je niet kunnen meebewegen.
Ja, maar omgekeerd is dus, hè, dat blijf ik even ophalen, omgekeerd is ook als je niets vastlegt, dan is er dus de andere kant van het verhaal, dan is de transparantie er niet meer, dan, is de, hè, dan moet je toch weer zoeken naar van reden waarom je iets vindt. Dan vraagt transparantie om eerlijkheid en vraagt dus objectivering van waarom mag ik dat wel en hij dat niet. En kom je dus weer terug op dat je toch een soort, ja, je basiswaardes moet gaan bepalen. En ja, daar moeten we dus, en nogmaals, dat is volgens mij die opgave van die raad, want dat is, jullie moeten als collectief, als de Beemster zelf, moeten jullie zien te vinden van wat vinden wij nou die waardes die we waren wel. Nou, en dat zal een zekere mate van inbeelding kennen.
Dat blijft ook.
Maar dat
ook
is het zoeken van dat je die want ik denk dat de economische groei ook heel goed mogelijk is. Terwijl je gewoon hele mooie dingen maakt. Dat is, het hoeft helemaal niet strijdig te zijn.
Ik denk dat dat ook klopt. En volgens mij moet het bij heel veel planontwikkelingen ook blijven schuren. Juist om ook met elkaar steeds het verhaal weer door te nemen. Want als je dat niet meer doet, dan raakt het ook weer in de vergetelheid. Dan wordt het ook weer lastig. Dus een beetje schurend plan, dat moet er komen. Omdat we elkaar ook scherp weten te houden. Maar er zit wel iets van wederkerigheid in. Heb ik het idee van, ja, je mag met een plan komen wat schuurt. Maar dat betekent ook dat je bepaalde kwaliteiten die je in het gesprek ter oren komen, dat je die ook weer probeert te absorberen in je plan. Zodat het weer aan die ruimtelijke kwaliteit kan voldoen. Ontwikkelingen die niet stilstaan, dan heb ik nog een aspect. Dat komt zowel bij welstand als bouwen als energie naar voren, van hoe ga je om met iets als duurzaamheid binnen deze polder. Als je daar alles vastlegt, dan kan er ook heel weinig. We zijn nog wel eens geneigd in deze polder waar het gaat om welstand om 1930 continu te kopiëren. Dat hoort bij een bepaalde generatie, zeg ik dan maar. Maar ik vind dat elke generatie recht heeft op zijn eigen bouwstijl. En hoever kan dat ook weer schuren met, laten we zeggen, wat we Des Beemsters vinden? Dat is één vraag. En het is al lastig genoeg om er tussendoor te komen. Dus ik stel meteen een andere vraag van een hele andere orde. En die stel ik even aan de heer Doets. Want ik ben geïntegreerd. Ik vond het interessant dat hij over financiering begon. Maar wat is nou precies zijn rol qua financiering in dat kwaliteitsteam? Wat voegt dat toe? Waar zie ik dat? En hoe kunnen we dat tot meerwaarde brengen?
De ING sponsort.
Ik ben al 6 jaar met pensioen, dus daar heb ik niet zoveel invloed meer. Nee, maar je probeert dus met financiering ook te kijken naar het verleden, de private investering met Haagse heren. Hè. Zo is de polder tot stand gekomen met vergunningen. Dus ja, dat PPS-achtige privaat-publieke doelstellingen, ieder zijn eigen doelstelling, wordt dat alleen maar opleggen vanaf publieke zijde of alleen maar doordrammen vanaf private zijde? Of kijk je naar hoe kunnen we de kwaliteit van het totaal samen toch tevreden zijn met een kwaliteitsbeeld? Waarbij je zegt, ja, de balans tussen die twee, die is mooi in evenwicht. En die voldoet aan de duurzaamheid van de lange termijn. Die voldoet aan de wensen van de private wereld. En die voldoet aan ook de wensen van de publieke wereld. Zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen en al die plannen die genoemd zijn hier in deze raad. Waardoor je zegt, nou oké, die toevoegingen of die verrommeling die we nu zien, weten we om te draaien naar een bestendige en duurzame ontwikkeling voor de toekomst. En zo zijn er wel een paar gebieden te noemen.
Om het nog concreter te maken, Jan Doets is vanuit het kwaliteitsteam betrokken met de ontwikkeling van een specifieke ruimte voor ruimteregeling voor de Nekkerzoom, waar de Raad om gevraagd heeft. En dus een specifieke kennis en kundigheid die we in zijn persoon in het kwaliteitsteam hebben ook daadwerkelijk in te zetten in een ontwikkeling hier.
Ik wou er nog bij aanvullen, dat volgens mij waarom dit kwaliteitsteam een leuk en goed kwaliteitsteam is dat het zo uit verschillende disciplines bestaat, niet betekent dat elke discipline op zijn eigen vakgebied u een advies geeft. Maar dat juist de meerwaarde in zit, dat daar een groep mensen zit te discussiëren over een onderwerp, waarbij opeens iemand roept vanuit zijn vakgebied iets dergelijks, en dan roept er iemand vanuit de financiën, die roept ja maar. Waardoor het advies wat dat kwaliteitsteam geeft gewoon volgens mij veel degelijker wordt dan alleen maar dat het individuele adviezen zijn die echt alleen maar over de discipline gaan. Het is de meerwaarde volgens mij van de kwaliteitsteam dat er al die disciplines in zit hem erin dat wij adviezen kunnen geven aan BMW die behoorlijk integraal zijn.
Dat was niet de insteek van mijn vraag hoor. Maar ik wilde gewoon een duidelijker beeld hebben van de verschillende disciplines die erin zaten. En hoe dat concreet ook in de bouwsteen wellicht wordt toegevoegd.
Ik wilde graag nog even de volgende vraag stellen. We hebben het even gehad over bij de introductie rondje over de status van de projecten. En ik heb nog iets gevraagd over de projecten richting de provincie. Mevrouw Steenhuis zei, op een gegeven moment kwam daar een beeldkwaliteitsplan. En ja, daar heeft de provincie vraag daarom. Maar hoe gaan dingen nou richting provincie? Hoe borg je dat nou? Wij willen dingen als gemeente Beemster. Dus Beemster stelt dingen voor. Hoe is nou die rol des Beemsters ten opzichte van de provincie? En als laatste vraag zou ik willen stellen van, misschien ook aan de heer Roenhorst, van wat is nu de status van de projecten? We hebben zoveel projecten. Hoe ver zijn we nu? Kan daar iets over gezegd worden?
Nou, nog niet zo lang geleden heeft uw raad een overzicht gekregen van lopende projecten en de stand van zaken. Dat is denk ik vrij actueel nog steeds. Je kunt eigenlijk zeggen dat we op een 3-4-tal projecten bezig zijn met een stuk afronding. Wat dan volgens de uitkomst daarvan vertaling plaatsvindt in het zij bestemmingsplan, het zij in de structuurvisie deels. Maar het is ook voornamelijk gericht op het bestemmingsplan buitengebied. Dat hebben we ooit een paar jaar geleden al eens gezegd, van die projecten geven we voorrang, want daar zit regelgeving achter enzovoort. Nou, op heel korte termijn kunt u daar de uitkomsten van tegemoet zien. Daarnaast loopt er een heleboel andere dingen als, nou, we hebben het over de Kono gehad, Nekkerzoom, de ruimte voor ruimteregeling zijn we nogal intensief mee bezig om ook straks op vrij korte termijn een goed voorstel bij u neer te leggen. De rol van de provincie hierin is, behalve dat ze meesubsidiëren aan de financiering van die projecten, laat ik het zo stellen. Wij leggen ons eigen des Beemsters verhaal vast in de plaatselijke regelgeving, de bestemmingsplannen, of in de omgevingsnota, of in de structuurvisie. Daar moet de provincie het mee doen.
Er zijn natuurlijk meerdere rollen die je wel eens vervult. En ik ben ook gevraagd om lid te worden van de ARO, de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, die de provincie heeft ingesteld. Ik mag het niet zeggen van ze, maar je zou kunnen zeggen dat het de oude PPC in een nieuw jasje is. De Provinciaal Planologische Commissie van vroeger. Het is niet helemaal waar. Maar het is de provincie Noord-Holland gelukt om vanuit provinciaal belang als hoeder van de ruimte op hoofdlijnen, hè, vanuit provinciaal belang gezien, om een commissie door de Staten te krijgen die daar een adviserende, maar ook wel toetsende rol heeft. Ik heb natuurlijk onmiddellijk al gezegd, ik ben overigens vervangend lid, dat ik hier natuurlijk voorzitter ben. Dus dat gaat dan over terugtreden bij plannen van de Beemster en dergelijke. Maar er is dus een lijntje dat ik nu meemaak. Ze hebben pas één keer vergaderd, daar was ik bij. Ze zijn nog aan het optuigen hoe ze dat willen gaan doen. Want het is nieuw. Wordt voorgezeten door mevrouw Geke Faber, voor burgemeester van Zaanstad. En ik kan u wel vertellen, dat is geen club Pitbulls. Dat is een club die heel vergelijkbaar is met dit team, waarin op vrij inhoudelijke manier wordt gepraat over aanvragen. Wat hen wel gelukt is, is, u heeft dat reglement misschien gelezen, dat in principe is de afweging, kan er herontwikkeld worden in bestaand stedelijk of dorpsgebied? Zo niet. Dan moet aangetoond worden waarom dat niet zo is. En buitengebied komt dus grootschalige plannen voor grote erven in buitengebied, komen daar altijd langs. Nou zijn zij heel goed op de hoogte van wat hier gebeurt en ook van de kwaliteit waarmee dat over het algemeen gebeurt. Dat wil niet gelijk zeggen dat we een status aparte kunnen krijgen als gemeente, maar wel dat daar zeer welwillend naar gekeken wordt, want ze zitten echt niet te wachten op stapels, stempel en toetswerk. Het is nog heel pril, maar het is de toetsende vertaling die aan de provinciale structuurvisie is gegeven. En ze gaan maandelijks vergaderen en Beemster staat voor de volgende vergadering, begreep ik al, met twee concrete cases op de agenda. Dus ik zal daar scherp mijn ogen open houden uiteraard. Maar ik wil wel de angst of de ook wat in de genen van de Beemsterling of de Noord-Hollander ingesleten angst tegen de provincie, die wil ik proberen een beetje weg te nemen. Want ze gaan ook wel echt voor ruimtelijke kwaliteit. En ze zitten daar niet de boeman te spelen, als ik het nu de indruk krijg.
Die twee concrete projecten, die zijn, eentje weet ik in ieder geval dat er stond dat het Des Beemsters het passend vond. Kijk even naar Harry Roenhorst. En ik weet even niet precies welk perceel dat was. Maar op het moment dat er staat Des Beemsters vindt het passend, is dat dan een oordeel van het projectbureau Des Beemsters? Of heeft ook het kwaliteitsteam daar dan een oordeel over gegeven? Want wij vroegen ons dan wel af van, in hoeverre, wat is er dan passend? Onderbouw dat dan, hè? Zodat wij het ook begrijpen waarom het passend is.
Nou, Harry mag wat mij betreft als hij het weet al antwoord geven, maar ik wil eigenlijk niet op concrete voorbeelden gaan die toevallig hier de revue passeren. Ik denk dat we moeten discussiëren over de grote lijnen. Als hij het antwoord weet, dan vind ik dat prima.
Even in het algemeen, het gebeurt in steeds meerdere mate dat bij dit soort aanvragen het bureau wordt geconsulteerd intern door de collega's. Dat is nou wat ik nou noem van dat is dat onderdeel van het tussen je oren krijgen. En dan kijken we dan met elkaar na en dan geef ik best wel wat hints over van dit zou volgens mij de kwaliteit van het erf kunnen vergroten. Wat dan heel spontaan gebeurt is dat in bepaalde raadstukken ineens het bureau des Beemsters wordt opgevoerd als van wie vindt het passen. Nou, dat is nog geen officiële functie natuurlijk. Maar men bedoelt ermee dat we er met elkaar hier intern naar gekeken hebben of dat past binnen de kader die wij met elkaar denken van hoe zo moet je omgaan met schaalvergrotingen.
En die kaders, dat zijn virtuele kaders. Heeft u een lijstje met daar toetsen wij aan?
Nee, is ook vaak heel goed gezond verstand bij. En daar kijk ik even.
Dat is een mooi logisch kader.
Ja, en naar Rona uit, die geeft dat dan heel duidelijk aan. Jij houdt rekening met logistiek, met bedrijfsvoering. Jij houdt ook rekening met hoe pas je in op het erf. Vooral als het om nieuwbouw gaat, dan kan het ook zo. En dan blijkt wel dat je met partijen best wel eens tot een conclusie kan komen. Ja, het kan ook zo. En zonder dat de bedrijfsvoering wordt verstoord of de logistiek in de war gaat. Maar primair staat de economische functionaliteit van het gebouw. Als iemand een grote loopstal op zijn bouwvlak wil hebben en je zegt, nou dat mag alleen maar zo en zo. Waarmee die slechts met heel veel moeite bij zijn vee kan komen, dan ben je ook niet goed bezig.
Overigens, dit allemaal in het voortraject, want het is natuurlijk niet zo dat er straks een stempeltje komt, goedgekeurd door bureau Des Beemsters. Straks moet dit alles waar we mee bezig zijn en die worsteling die we nog met z'n allen hebben en die in alle geledingen plaatsvindt, moet leiden tot een bestemmingsplan waarin de kaders zijn neergeschreven en uitgewerkt en in structuurvisies en dat soort zaken. Dus, en zoals gezegd, daar zitten wij met z'n allen bij en de worsteling is altijd van veel regels, weinig regels. Wat is het gewenste resultaat en moet je dat aan regels vatten? Kun je dat aan regels vatten? En wat voor regels moet je dan hebben? Versus van, ja, liefst zou het allemaal in onze botten moeten zitten en zou iedereen logischerwijze moeten doen wat we met z'n allen vinden hoe het in Beemster moet. Maar dat is ook een utopie, dus er zal een middenweg moeten zijn.
Dus in dat zoeken, dat schuren wat Peter net zo mooi gebruikte, dat woord, daar zijn we al aardig in geoefend, maar dan moet er ook een zekere ruimte zijn. Ik kom eigenlijk tot de stelling en de ruimtelijke ontwikkeling en daarmee de kwaliteit van Beemster wordt belemmerd door een te strakke sturing vanuit de provincie. En dan kun je te strakke sturing in allerlei contexten trekken. Dan hoef je niet enkel naar de structuurvisie kijken, maar ook de ontwikkelingen om de polder heen. Ook het subsidiebeleid, een wispelturig beleid, wat uiteindelijk een wispelturig beleid is.
Ik zou niet willen eindigen met een oproep om nu het protest tegen de provincie te gaan uitlokken. We zitten hier gewoon met elkaar. We hebben de context van deze avond. Het valt me nog mee dat het Rijk de schuld niet geeft. We gaan hier over onszelf. En wij pleiten toch voor een benadering. Ik hoor het zeggen, economische functies worden
zelf. Ik ben het helemaal niet mee, Gerrit.
Ja, de provincie zit hier niet aan tafel. Is een gegeven. Dus daar kun je het over hebben, maar kun je niet oplossen. Dus ga je gang. Ik ga dan om 12:00 wel weg.
Leo, mag ik je een...
Nee, maar sorry. Ik wilde even een punt maken. Ik hoor 3 keer het woord. Het moet wel economisch haalbaar zijn. Wij zeggen toch, het moet maatschappelijke waarde hebben. En het moet ook een symbiose zijn van een economische functie van een ondernemer. Tegenover de kwaliteitsfuncties die een kwaliteitsteam in de ruimtelijke vorm en ook in zijn bouwvorm stelt. Dat moet een symbiose zijn. Dat is niet dat ik hier hoor, het primaat ligt bij de economie. Primaat ligt bij de maatschappelijke kwaliteit. He, dat is dus ook economie draagt daarbij, maar er zijn ook andere waarden.
Ik zou Leo eigenlijk nog... Leo, een voorbeeld. Jij wilt veel ruimte. Dat prima. Maar zelf ben je een lid van een partij die heel voorzichtig en wat mij betreft lovenswaardig, hoewel wij een andere afweging hebben gemaakt, heel terughoudend is geweest in het vestigen van nieuwe bedrijven in de open ruimte. Je weet waar ik op doe. Daar zijn jullie heel terughoudend over. Eigenlijk zijn jullie daar gewoon falikant tegen. Nou, dat is een helder standpunt. Daarmee geef je precies aan waar het schuren gaat. Jij zegt daar leg je de maatstaf duidelijk naar de ruimtelijke kwaliteit, het open landschap, nou, noem ze maar op. En wij, onder andere, wij proberen ruimte te geven aan een boer, een ondernemer die geen kans ziet op een andere plek dan daar zich te vestigen. Daar ligt toch het dilemma helemaal open. En dat bestrijd ik juist. Die opmerking, die laatste opmerking, ja. Die geen plaats meer vindt op een ander.
Ik merk dat we ik heb uitgedaagd tot discussie om te komen tot een goed begrip van de dilemma's die hier liggen. Die hebben we ook gevoerd. De dilemma's die er zijn, die wij als raad hebben, die het kwaliteitsteam had en nog steeds heeft, moet uiteindelijk leiden tot iets waar we allemaal mee kunnen werken. De discussie van vanavond, die had tot doel om een en ander te verduidelijken, om elkaars nieren wat dat betreft een beetje te proeven van hoe komen we nou tot iets en langs welke weg gaan we tot iets komen. Ik begin nu te ontdekken dat het toch weer en dat zijn we in deze raad gewend hoor, dus dat we een politieke discussie hebben. Die gaan wij uiteraard krijgen en dan... Ja, dan gaat iedereen vanuit zijn eigen uitgangspunten naar de voorstellen kijken. Magdalene, je wilt straks nog even wat zeggen, oké. Maar ik denk dat als we van jij vindt en ik vind dat, die discussie moeten we vanavond niet hebben. We moeten vanavond even kijken, is er nog iets wat niet duidelijk is? En als we denken van nou, de dilemma's zijn ons nu al duidelijk, dan wil ik de avond eigenlijk besluiten. Dus ik kijk nog even rond. Ik zie dat Madeleine nog iets wil zeggen.
En ik wil nog wat zeggen.
En dat kan allemaal, maar alsjeblieft nog even niet de politieke discussie.
heb zelf het gevoel dat er één dilemma nog niet is opgelost. En dat gaat over het voortbestaan van het kwaliteitsteam. He, want er was een groep die zei, nou, u moet weg in 2012. Nou, gaat u daar niet over, maar dan gaat het college over, gelukkig. En daar zijn ook...
We hebben nog een budgetrecht, mevrouw.
Maar wij gaan over het college, gelukkig. Maar we hadden het over de inbedding in de gemeente, dat is belangrijk.
Ik ben adviseur van het college, dus ik moet het goed zeggen. En ik hoor tegelijkertijd van, nou, dat kwaliteitsteam lijkt toch wel goed werk te doen. En zouden we daar nou beter en meer gebruik van kunnen maken? Nou, ik denk dat we wel een gedeeld beeld moeten wanneer u er nou van overtuigd bent dat het kwaliteitsteam gewoon weg kan, klaar is. En we hebben daar 2012 aan gekoppeld zelf als een, gewoon een goede datum, een overzichtelijke periode waarin we een aantal dingen willen bereiken. En dat is één, denk ik, dat u de kaders gewoon goed vast hebt gelegd, want het is toch de basis. Zo stelt u uw kaders en dat is de basis voor verdere planvorming. En de twee, en de andere kant is, en dat dan hoor ik Harry ook heel het zeggen, daar hebt u ook naar gevraagd, dat het begrip van hoe we werken, wat Des Beemsters is, dat dat gewoon zo diep in de organisatie is verankerd, dat u dat kwaliteitsteam helemaal niet meer nodig hebt om die vragen te stellen. En als ik zie hoe we nu de afgelopen 3 jaar alweer hebben gefunctioneerd, dan merk ik ook dat een aantal vragen door het kwaliteitsteam helemaal niet meer gesteld hoeven te worden. En het aardige vind ik ook is dat in die ruimtelijke ontwikkeling heb je ook heel veel te maken met adviseurs, landschapsarchitecten. En ook daar merk je al dat ze nu al weten wat ze maar beter kunnen oplossen voor ze de eerste keer bij de gemeente komen, dan dat die vraag nog weer gesteld moet worden. En ik denk dat dat is ook met de schaal van deze gemeente denk ik een hele belangrijke functie van het kwaliteitsteam. Dat niet alleen je ambtelijke apparaat veel beter weet wat Des Beemsters is en wat er wel kan en wat er niet kan en daarover het gesprek kan voeren met de burgers. Maar ook de mensen, de experts die je binnenhaalt en waarin je, nou ja, waar je ook goed mee samenwerkt op lange termijn is denk ik ook belangrijk. Dus dat is ook iets waar de gemeente in investeert. En je ziet dus daar ook een steeds beter bewustzijn van, als ik nou een plan hier moet maken, wat past dan? He, en dingen over erfbeplanting, over kavelmaten, dat begint bij die mensen ook gewoon in het hoofd te zitten. En dat doen ze dus nu al meteen goed. En ik denk dat, nou, ik heb zelf het gevoel dat dat is nog 2 jaar, dat in 2012 iedereen zo goed weet wat Des Beemsters is en u het goed hebt vastgelegd in kaders, dat wij ook met een goed gevoel kunnen zeggen van het was echt hartstikke leuk om te doen, 5 jaar. En dank u wel voor deze kans. En we vonden het leuk om bij te dragen. Dat is mijn gevoel over het voortbestaan van het kwaliteitsteam.
Dank u wel. Ik denk dat dat...
Ja. Er zijn andere meningen over. Ja.
Dat snap ik. Maar we zitten hier ook om even de dilemma's te verkennen. Dit is er één van. En dat er andere meningen over zijn, er zijn waarschijnlijk ook tussenvormen. We gaan vanavond ook niet zeggen van het moet stoppen of het moet doorgaan. Het is nu heel erg duidelijk dat dat dilemma op ons afkomt. Het is pas 2010 en nog geen 2012, dat is ook weer zo. Maar we hebben andere zaken aan ons hoofd. Als ik kijk hoe wij straks ons huishoudboekje op orde moeten krijgen door alle dreigingen die op ons afkomen. En in die discussie zal alles betrokken moeten worden. En dus ook dit. En ik wil niets van tevoren uitsluiten. Maar ook niets van tevoren. Althans, dat zou ik u adviseren. Om nu daar ook geen uitspraken over te doen. Want die afwegingen moeten we nog maken met z'n allen. Ik kijk even snel rond. Want zijn er nog... Ja, Wout, jij wilde nog wat. Ja,
ja de vraag kwam feitelijk daarop terecht van wat doe je na 2012? En dan heb ik toch nog één vraag en dat is naar de voorzitter van het kwaliteitsteam. De vraag is de volgende. Mijn rechterbuurman had het over het schuren en dat heeft er met tijden te maken, diverse architectonische uitstraling van een tijd. En de tijd gaat door. En ik zie het kwaliteitsteam toch als een soort olie, die een smeermiddel om te voorkomen dat we allemaal rode plekken gaan krijgen. Maar dat is voor een leek, want ik ben raadslid, maar ik heb niet de kennis die jullie als kwaliteitsteam met z'n allen bij elkaar hebben. En ik zou het bijzonder op prijs stellen, en dat is dan
om altijd gebruik te kunnen en blijven maken van een dergelijke toetsingsmogelijkheid. Want jullie zijn ook ingevoerd in onze polder en jullie weten die kwaliteiten eruit te halen.
Wij steunen je motie, Wout.
Ik geef, dat is, nee, het is geen politiek verhaal. Het is, geen, is niet politiek bedoeld, absoluut niet. Want dat zijn andere ingangen. Dat heeft wat Harry Brinkman al zei. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat gevoel hebt van... Het moet niet stoppen na 2012. Het moet juist doorgaan.
Helemaal eens, maar in welke vorm? En als ik het heb over afwegen, dan heb ik het over alles. Over Des Beemsters, over en noem maar op. En die afweging die moeten we met z'n allen heel serieus maken. Marienke?
Kijk, en het is wel zo, zonder schuring en met een beetje olie krijg je mooie glans.
Mag ik nog één meegeven, gewoon een dilemma, wat ik van mijn kapitaal-liberale broeder luister. Van die schaalvergroting wordt altijd vertaald naar meer schuren per erf. En dat mechanisme, dat zie ik niet. Ik zie wel samenvoegen van bedrijven, maar het lijkt altijd wel wat worden vertaald. Er moeten meer en grotere schuren op de bouwvlakken. En dat begrijp ik dus gewoon niet.
Goed, nee. Dat is inderdaad een concrete vraag. Ik weet niet of er antwoord op moet komen, maar ik wil Marienke Steenhuis even het woord geven.
Nou, misschien een poging tot twee afsluitende opmerkingen. Allereerst, de opheffing in de tijd is bedacht in Des Beemsters tweede project. Een kwaliteitsteam zou heel goed zijn om 5 jaar lang te begeleiden. En net als het Roergebied dat nu zo succesvol is met industrieel erfgoed en allerlei routes en zelfs Europese hoofdstad is nu, daar is in de tijd ook gezegd 5 jaren en sloes. Dat hebben wij toen als model genomen van nou, dan moet het ingebed zijn, dan moet het op eigen benen staan. Ik vind deze discussie heel interessant, maar misschien niet voor dit moment. Maar het geeft al aan dat als je zoiets radicaals zegt, dat daar dan discussie over komt. Je moet altijd daarop kunnen terugkeren, denk ik, als dat nodig is. Maar het is ook een politieke vraag die inderdaad over budget gaat. En nou ja, dat zal op een rijtje gezet moeten worden en afgewogen. Ik heb het altijd een aanlokkelijk idee gevonden om gewoon te stoppen na 5 jaar en ook de uitdaging neer te leggen in de gemeentelijke organisatie van dan is het klaar. Maar ik kan daar gewoon nu naar eigen geweten nog geen uitspraak over doen, want we hebben nog 2 jaar. En ik denk dat het even goed geanalyseerd moet worden van is het nog nodig, is het inderdaad ingebed of blijft er behoefte naast de omgevingscommissie, dat wordt dan de commissie ruimtelijke kwaliteit, hè. Misschien dat die wel een deel van de taken. Nou, laten we daar nu niet over hebben, maar wij staan daarvoor open. Een tweede ding is eigenlijk een voorstel dat ik u wel durf te doen. Dat is, als u er behoefte aan zou hebben, zouden we nog eens zo'n open werkvergadering kunnen houden als die documenten allemaal binnen zijn, of de concepten daarvan, hè? Dus omgevingsnota, structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied. Dan kunnen we allemaal ons huiswerk doen, kunnen we ze allemaal doornemen, nou dat wordt heel wat. En dan kunnen we daar eens over praten, gestructureerd, van wat zijn nou punten, waar overlappen ze elkaar, waar botsen ze, waar schuren ze en wat vinden we acceptabel met elkaar. Dat was eigenlijk mijn slotaanbod, dank u wel.
Nou, hartelijk dank voor dit aanbod. Het lag ook al een beetje in de reden om dit niet de laatste bijeenkomst te laten zijn. Dus ik denk dat we daar ook heel blij mee kunnen zijn dat dat in ieder geval nog een keer gaat gebeuren. Ik denk ook dat we vanavond wel het een en ander hebben opgestoken over, zoals genoemd, de dilemma's en hoe we ermee omgaan. En dat we ook inzicht hebben gekregen in hoe het kwaliteitsteam... Hoe de dilemma's daar zitten en hoe daarmee omgegaan wordt. En dat we daar parallellen in zien. En uiteindelijk moeten wij als politiek orgaan moeten we er iets mee. En de weg daar naartoe, dat is nog een lange en ingewikkelde weg. Maar uiteindelijk denk ik dat we in 2012 hoe dan ook ergens een punt op de horizon moeten hebben. Want we hebben in de tijd bij oprichting van... De Des Beemsters projecten hebben we de parallel gelegd met het feit dat we in 2012 400 jaar bestaan. Dat we gewend zijn grote feesten te organiseren, maar dat we nu ook door het project Des Beemsters ook in 2012 iets neer kunnen leggen waar de Beemster in zijn geheel weer mee de toekomst in kan. En dus het is een mooi markeringspunt om dan ook in zo'n jaar iets neer te leggen wat uitzonderlijk is en wat ook de kwaliteiten heeft waar Beemster recht op heeft. En uiteindelijk, denk ik, moeten we dat met z'n allen doen. En daarbij gesteund door het kwaliteitsteam. Dus Het lijkt mij dat we op de hele goede weg zijn. En zo'n avond als deze heeft natuurlijk heel veel inzicht gebracht in hoe we met z'n allen al worstelend daar naartoe gaan. En uiteindelijk komen we hier met de nota's en een bestemmingsplan. En dan moeten wij daarover besluiten nemen. Zo simpel is dat. Als er geen prangende vragen meer zijn, dan sluit ik de bijeenkomst en dank ik iedereen hartelijk voor de inbreng. En met name hartelijk dank voor de leden van het kwaliteitsteam die voltallig hier is, wat ik zeer op prijs stel. Dus hartelijk dank voor uw aanwezigheid en inbreng. Mevrouw de voorzitter van het kwaliteitsteam, in u bedank ik iedereen. Ik wens graag gedaan, hoor ik. Prima. Ik wens iedereen wel thuis. En tot een volgende keer. En u zult van ons horen wanneer er weer een bijeenkomst is. Wel thuis. Ik sluit.